Goedemiddag allemaal, het is 2 uur geweest, dus mij betreft gaan we van start. En dan zie ik ook iedereen plaatsneemt. Dan beginnen we natuurlijk met iedereen welkom te heten. Om deze woensdagmiddag, terwijl de zon buiten volop schijnt.
Gemiste kans.
Gemiste kans hoor ik. Nou, dit is natuurlijk ook heel erg leuk, dus ik zie ook alleen maar lachende gezichten. Dus vol enthousiasme gaan we aan de slag. Allemaal welkom, hier aan tafel. En op de tribune natuurlijk. Van het college zijn aanwezig gedeputeerde Lodders en gedeputeerde Stuivenberg. En praktisch gezien heb ik 2 berichten van verlating en verhindering ontvangen. De heer Boshuizen is wat later. En de heer Van Ravenswaai die heeft zich afgemeld. Verder zie ik volgens mij dat iedereen er is. Of ik zie de heer
ik
Janssen.
Ik ben de enige die er namens de PVV zal zijn vandaag, ja. Voorzitter.
Welkom, welkom. Dus dat, en daarmee is de opening, denk ik, rond. Gaan we door met het vaststellen van de agenda, wat mij betreft. Die hebt u allemaal kunnen zien op de vergader-app. Kan ik 1 punt even aan toevoegen, een heel klein puntje. Er staat in dat we bij de jaarstukken voornamelijk over hoofdstuk 5 spreken. Maar een kleine omissie, hoofdstuk 1 hoort daar ook nog voor een stukje bij. En ik zie al, ja, jullie hebben allemaal, dat hebben we met opzet er even niet bijgezet om te kijken of jullie heel alert zijn. En ik zeg, nee hoor. Nou, het is gelukt. Nee, dat even voor de volledigheid. Voor de rest heb ik geen punten voor de agenda qua wijziging of aanvulling. Ik kijk even rond. Niemand? Dan is die vastgesteld. En kunnen we door naar de mededelingen. En dan geef ik even het woord aan onze griffier.
Voorzitter, dank u wel. Vanuit de agendacommissie hebben we een aantal mededelingen. Behalve de presentielijst gaat er een intekenlijst rond voor een van de komende statenacademies. Die van 23 mei. Het thema voor 23 mei zal zijn gemeenschappelijke regelingen. U herinnert zich wellicht dat in deze commissie rondom omgevingsdienst nog wel eens wat discussie was. Dat is de reden geweest dat we als Griffie inmiddels contact hebben met een deskundige op dat gebied. En die zal op 23 mei daar een inleiding over verzorgen en met u in discussie kunnen gaan. Dus behalve de presentielijst zometeen ook die intekenlijst. Wij hebben vanuit de commissie bestuur het verzoek gekregen om nog 2 leden van deze commissie af te vaardigen richting de werkgroep Europa. Sommigen van u weten wellicht dat dat ook in andere commissies inmiddels heeft gespeeld. Dus we wilden graag even inventariseren bij u of er wellicht mensen zijn die daar affiniteit mee hebben. Het verzoek vanuit bestuur is om daar 2 mensen vanuit de commissie ruimte voor af te vaardigen.
Moet je nu een vinger opsteken?
Nou, het zou helemaal mooi zijn als we op 2 uitkomen.
Wie wil nu de vinger opsteken?
Mevrouw Papma en de heer Fully.
Nou, nog een keer dan.
Ja, maar...
Oh nee, Hopsen heeft zich ook al...
Vanuit deze commissie?
Nou, dan gaan we dat nog even nakijken.
Oh, dan...
Ja, dan gaan we door. Wie biedt meer?
Dan zal ik dat nog even checken, ja, maar u drieën hoort dan van mij. Dank u wel. U heeft bij de agenda wederom aangetroffen de ter kennisgeving, de lijst ingekomen stukken, de lange termijn agenda en de lijsten moties en toezeggingen ter kennisgeving. Maar het staat u natuurlijk vrij om, met name als het om de LIS-onderwerpen gaat, daarvoor nu nog aandacht te vragen en die in te brengen voor de lange termijn planning van deze commissie. Ik zie dat u ze voor kennisgeving wil aannemen. En dan tenslotte, wij hebben wederom als agendacommissie een overleg ingepland met de portefeuillehouder over de omgevingsvisie, onder andere omgevingsvisie Flevoland. Dat is vanavond. Dan hopen we ook wat concreter te kunnen worden binnenkort uw kant op over de invulling van de integrale commissie die in juni is gepland over de omgevingsvisie. Maar daar komen wij binnenkort met een nadere invulling bij u op terug. Tot zover, voorzitter.
En dat levert een opmerking, zeker vraag of van mevrouw Staalman.
Ja, de Staatacademie, die is er gewoon om 6 uur, neem ik aan.
Ja. Okay. Is dat ook weer helder? Verder geen aanleiding tot vragen of opmerkingen? Dan zijn de mededelingen rond. van onze kant. Kijk nog even naar jullie kant op. Zijn er nog mededelingen? Niet. Dan check ik nog even bij de gedeputeerden of die nog mededelingen eventueel hebben. Nu ze er toch zijn. Grijp de kans. Ook niet. Kunnen we, mij betreft, overgaan tot het vaststellen van de besluitenlijst van 20 april 2016. Maar wellicht is daar voorafgaand nog een opmerking over te maken, dan wel een wijzigingsvoorstel te doen. Daar zie ik ook niet iemand op reageren. Dan is die bij deze vastgesteld. En dan komen we al uit bij de bespreking van de jaarstukken 2015. Het is een oordeelsvormende behandeling, heeft u kunnen zien. En als het goed is, heeft u ook al, bent u in de gelegenheid geweest en heeft u daar wellicht ook gebruik van gemaakt om de technische vragen in te dienen. Die kunt u dan ook betrekken hier bij de discussie. En misschien een beetje overbodig om te zeggen, maar ik neem aan dat die technische vragen hier niet herhaald zullen worden. Want dat is natuurlijk niet...
Ja, voorzitter, bij de beantwoording van de technische vragen is er iets in de communicatie fout gegaan. Dus de suggestie van de griffie is om een aantal van die vragen hier toch te herhalen.
Het is... Kijk de griffie vol verbazing aan, maar...
In politieke zin.
Ja, het zijn twee vragen, dus het valt mee.
Nou, ja. Van technisch naar politiek, dan kan dat natuurlijk, want het is oordeelsvormend. Volgens mij zijn de antwoorden inmiddels... en de stukken zitten, voor zover ik ben geïnformeerd, ook inmiddels bij het setje... van de agenda, ja. Dat is door, als het goed is, door onze griffiemedewerker verzorgd. Kijk even rond, want ik heb het niet gecheckt. Ja, oké.
Okay. Nou, ik denk dat we er wel uit gaan komen. Maar het idee is inderdaad een oordeelsvormende sessie. Laten we dat als hoofddoel voor ogen hebben. Daarvan wil ik er ook niet meer woorden aan wijden, hoor. Heb ik nog wel even een keuze aan jullie voor te leggen van hoe we dit willen behandelen. Er zijn twee opties wat mij betreft. Eén is gewoon integraal. Dus dat betekent dat elke fractie in één keer alle punten kan inbrengen. Of keuze twee is dat we per hoofdstuk even in die volgorde van het hoofdstuk willen gaan behandelen. Mij is het om het even, dus ik dacht ik leg even voor wat jullie het prettigst vinden. Integraal? Wordt voorgesteld? Ja, instemmen geknikt. Dan doen we het zo. Uitstekend. En wie mag ik dan als eerste het woord geven? Meneer Platen kijkt heel vragend. Hij wil best wel als eerste. Geef ik het woord aan de heer Platen.
Nou, dank u wel. Trots op het woord te mogen nemen op zo'n uitkomst die er gewoon goed uitziet. De jaarstukken zien er echt degelijk uit, stralen uit dat we een kerntakenprovincie zijn, maar dat we tegelijkertijd wel voor kwaliteit en ook voor vernieuwing gaan. En daar ben ik wel trots op dat we dat bereikt hebben. Ook nog even dank voor de uitgebreide beantwoording dan van de technische vragen die we hebben gesteld. En dan zal ik even heel kort een paar zinnetjes zeggen over... wat hoofdstukken in flyover maken. Met betrekking tot ruimte. Ja, we zijn daar met de hoofdtaken, met die omgevingsvisie, zijn we heel erg druk bezig. Komt straks ook nog even aan de orde. Maar ook dat ziet er goed uit. Je ziet hier is goed terugkomen dat we ons richten op de kerntaken. Hè, maar dat we tegelijkertijd ook willen vernieuwen. En dat we een kwaliteitsslag daarbinnen willen maken. En, het straalt eruit dat gaat lukken. Ik zie dat bij water ook. Veiligheid, efficiency en gebiedsontwikkeling. Hè, dat zie je samenvallen. En als je dan kijkt naar de jaarstukken, dan wat wij zien, dan ziet het er degelijk uit allemaal. Als ik even naar 5.2 ga, hè, dat valt ook bij ons, dacht ik. Ja, Zuidelijk Flevoland. Maar de Floriade dan niet, hè? Daar zal ik dan even niks van zeggen, want dat zit weer bij economie volgens mij. Dus Almere 2.0 wel. Het loopt in de sporen, alleen daar staat vermeld van ja, een paar van die hoofddoelen die er voor Almere 2.0 gelden zijn. Bereikbaarheid, verstedelijking, ecologie. Zie ook wel terugkomen. Daar zit ook versterking van toerisme en leisure en topsport zit daarbij. Nou, dat zie je in projecten nog niet zo terugkomen. Dus dat, dat is misschien voor ons wel een punt van aandacht verderop in de begrotingscyclus om daar, verderop in de komende jaren daar toch eens naar te gaan kijken. Van, ja, hoe kunnen we ook op het gebied van toerisme, leisure en topsport wellicht toch nog projecten op gaan pakken op de een of andere manier. Misschien dat de gedeputeerde daar ook wat van kan zeggen. Maar verder, ja, als je kijkt naar de jaarstukken, dan ziet het er goed uit. En wat ons betreft is de topprioriteit bereikbaarheid daarbij Almere. Nou ja, als je er langs rijdt, dan zie je dat daar mega geïnvesteerd wordt op dit moment. Even zien. Noordelijk Flevoland. Ja, daar zijn 7 projecten die zijn daar opgestart, die voor een belangrijk deel nog op gang moeten komen. Ook daar zie je ja, toch wel die kerntaken weer terugkomen, hè, met die flinke inzet op de N50. En ook de samenwerking met Rijkswaterstaat. Ik denk dat dat heel verstandig is. En ja, we zijn heel erg benieuwd natuurlijk naar de uitkomst van de Flevoport-studie. Dat kan een flinke impuls voor Noordelijk Flevoland betekenen. Ik denk dat dit de belangrijkste lijnen zijn die ik zo even heb. Het ziet er goed uit, maar ja, voor ons denk ik de komende jaren misschien ook nog wat huiswerk om ja, een stapje extra te kunnen zetten. Weliswaar binnen de kerntaken die we ons gesteld hebben. En mijn complimenten voor GS en ook voor de ambtenaren die dit allemaal zo mooi hebben opgesteld.
Dank u wel, de heer Van der Linde. En daarna zag ik mevrouw Padma.
Dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van het hele stuk netjes sluit ik me aan bij de VVD. Wij hebben geen opmerkingen voor wat betreft de beantwoording van de technische vragen. Die zijn ook afdoende beantwoord. En wij dat als SP op punt geen, op ruimte geen inbreng gehad. Dan omdat we dat integraal gaan doen, wou ik beginnen bij 5.0. Op de doelenboom hebben wij geen opmerkingen ten aanzien van Zuidelijk Flevoland, 5.2. Ik hoor dat de Floriade er buiten valt, maar daar maken we ons toch behoorlijk wat zorgen over. Over de ontwikkelingen, maar misschien de ontwikkelingen die niet plaatsvinden, maar goed, dat valt hier buiten, heb ik nu begrepen. Dat valt onder economie. Maar goed, we zijn in ieder geval wel bang dat wij straks als provincie, als enigste gebouw hebben staan op het terrein. Dus we hopen dat het niet die kant uit gaat. Dan 5.3, Noordelijk Flevoland. Het is goed te zien dat er een groot aantal activiteiten plaatsvinden ter versterking van de economische structuur. En hopelijk gaan we hier de kosten voor de baat uit. En we verwachten er ook heel veel van. Nou, Midden Flevoland 5.9. Het baat ons zorgen dat de leegstand van de diverse rijksgebouwen. Er stond in de nota, in de jaarrekening, dat er actie op wordt ondernomen. En misschien kunnen we dan hier binnenkort een actieplan over verwachten. Alhoewel ik denk dat het ook voor een groot deel op het bordje van de gemeente ligt. Ten aanzien van 5.10, totale lasten en baten, geen opmerkingen, voorzitter.
Dat was dank u wel. Dan mevrouw Padma van D66.
Ja, allereerst complimenten van de fractie van D66 voor de stukken. Het ziet er heel goed uit. 2015 was een jaar waarin de verkiezingen hebben plaatsgevonden. En dat zie je terug in de stukken, want ja, het was toch een jaar van opstart. En we moeten nog heel veel oogsten en dat hopen we ook de komende jaren te zien in deze stukken. Een politiek punt is dat ons is opgevallen, dat is punt 4 op bladzijde 21, de vertraging bij de projecten bodem. Daar zouden we aandacht voor willen vragen. Bodem is, de bodemgesteldheid is een actueel onderwerp waarin heel wat omgaat. Dat is een punt voor ons. En daarnaast, als het... Het heeft niet zozeer een betrekking op de getallen die hier staan als zozeer jaarrekeningcijfers, maar wel in zijn algemeenheid de demografische ontwikkeling van met name Noordoostpolder, dat baart ons ook zorgen. Dus met betrekking tot ruimte zal dat zeker de komende tijd onze aandacht vragen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan de heer Bogert, SGP.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil me eigenlijk aansluiten bij de complimenten die de VVD en de SP al hebben gemaakt ten aanzien van de leesbaarheid van dit stuk en de helderheid. Het ziet er heel overzichtelijk uit en het is goed leesbaar. Ik heb één algemene opmerking en een aantal opmerkingen over verschillende paragrafen. Ik begin met mijn algemene opmerking. We zien in de hele jaarstukken zien we heel overzichtelijk de doelen en ook de activiteiten die zijn ondernomen in 2015. Dat is heel mooi en goed natuurlijk. Alleen wat wij als SGP zeg maar graag ook hebben willen zien, zijn er nou activiteiten die we wel voorgenomen hadden te doen in 2015 en die uiteindelijk niet zijn doorgegaan op de een of andere manier. Dan heb je zeg maar een heel compleet beeld en het beeld bij ons leeft nu een beetje van dit zijn al onze activiteiten die we gedaan hebben. En het is ons onduidelijk of er nog activiteiten zijn die gedaan hadden moeten worden die uiteindelijk niet zijn uitgevoerd. En ik lees bijvoorbeeld ook in paragraaf 1.1 dat nou, de provincie heeft de teksten van de omgevingswet en de uitvoeringsregels beïnvloed. Heel goed, alleen de vraag die bij ons dan leeft is van op welke manier is dat beïnvloed en heeft die beïnvloeding ook resultaat, het gewenste resultaat gehad. Want dan kun je inderdaad ook je controlefunctie goed uitoefenen. Met betrekking tot paragraaf 1.1 heb ik nog een opmerking en met betrekking tot het gestelde over de maatschappelijke discussie die niet gevoerd is in het kader van intensieve veehouderij. En daar wordt gesteld als reden vanwege de mogelijkheden van de PAS. En dat vond ik wel een bijzondere. Volgens mij is de PAS een van de onderdelen inderdaad die van de problematiek die speelt met betrekking tot intensieve veehouderijen, maar is niet het allesomvattende geheel. En mijn vraag is eigenlijk ook aan de gedeputeerde van gaat die maatschappelijke discussie nou wel of niet nog plaatsvinden in deze periode? Pagina, even kijken hoor. Pagina 14 is dat volgens mij. Dan kom ik bij paragraaf 1.3. Natuur, duurzaamheid en milieu. Daar lezen we iets over de overdracht, beheer, grote grazen. Dus dat men daarmee aan de slag is geweest. Ja, het baart ons wel een beetje zorgen. We horen al een hele tijd niks. En het gaat de SGP toch wel eigenlijk wat te lang duren. En ik hoop dat de gedeputeerde ook op dit moment nu kan aangeven, duidelijkheid kan geven wanneer we echt zeg maar, die overdracht gaat plaatsvinden. Want het is al een tijdje bekend natuurlijk. En we hopen dat dat het gewoon op korte termijn gerealiseerd kan worden. Dan kom ik bij hoofdstuk 5.2. Daar lees ik dat er een meerjarenprogramma wordt opgesteld als afwegingskader in het kader van de projecten Almere 2.0. En ik vroeg me af of dat ook aan PS wordt voorgelegd. En misschien kan er ook duidelijkheid worden gegeven wanneer dat is. Kom ik bij het programma Noordelijk Flevoland. Nou, daar zien we behoorlijk wat activiteiten. En dat vinden we als SGP uiteraard positief. Er worden inspanningen verricht om de maritieme servicehaven bij Urk mogelijk te maken. Nou, we hebben de vorige commissie gesproken over de evaluatie van de projecten van de Zuiderzeelijngelden. En we constateren in de jaarrekening dat een bepaald risico zich wel heeft voorgedaan. Namelijk dat de vertraging in een aantal projecten is opgelopen, maar de gedeputeerde heeft de vorige keer ook al aangegeven dat het uiteindelijk geen consequenties zal hebben voor die projecten en dat die uiteindelijk gewoon volledig zullen doorgaan. Dus daar gaan we maar vanuit. Tot zover mijn bijdrage.
Dank u wel. De heer Hopster.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik sluit natuurlijk graag aan bij de mooie complimenten voor de professionele manier waarop het verwoord is. Een keurige document, ook goed leesbaar. Behalve een tweetal passages, maar daar krijg ik waarschijnlijk nog wat technische antwoorden op. Daar kon ik echt geen chocola van maken, maar dat komt dan nog wel, denk ik. In het algemeen heb ik wel een vraag over meerdere investeringsprogramma's waarbij het woord uitstel herfacering terugkomt. Nou, herken ik dat wel, maar de vraag is anderzijds, zijn er ook projecten die in het afgelopen jaar naar voren zijn gehaald, waardoor de investeringen eerder plaatsvonden dan beoogd was. Dan over, we hebben vrijwel eens gesproken over herstructurering van bedrijventerreinen. Ik hoorde de gedeputeerde zeggen dat er nogal wat moeite was om gemeenten aan te zetten tot herstructurering. De vraag is, hoe staat het er op dit moment voor? Nemen alle gemeenten deel aan herstructurering? Nemen ze voldoende geld op om dat te realiseren? En de laatste vraag die ik heb, en nogmaals de technische vragen komen waarschijnlijk dan nog wel op me af. Het convenant met diverse regio's in zaken het OV, beoogd is 1-1-2017, wordt dat gehaald? Dat is even de vraag. Tot zover, voorzitter.
Ja. OV is commissie economie, dus dat vraag wordt vanavond dan herhaald. Dus dat, de heer Jansen, PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. De PVV is blij met de leesbaarheid van de stukken. Wij zijn alleen niet blij natuurlijk met de inhoud, maar dat had u ook niet anders verwacht van ons, denk ik. Als wij kijken naar toevallig ook net de bijdrage van de VVD van de heer Platen, die ziet een duidelijke concentratie op kerntaken. Dat zien wij dus duidelijk niet. Omdat er te veel speeltjes van het coalitieakkoord in verwerkt zijn, daar zullen we ook bij de perspectiefnoten nog op terugkomen. Alleen wij zien hier duidelijk geen concentratie op kerntaken. Het is gewoon een speeltje eigenlijk van de partijen die hier altijd al de dienst uitmaken. Wij zien ook met name een enorme toename van asieleisers en moedlanders. Dat baart de PVV grote zorgen. Want wij zijn van mening dat het negatieve gevolgen heeft voor de leefbaarheid in de gehele provincie.
Als wij kijken, de heer Jansen, we stonden even niet. De toename van wat?
Asieleisers en moedlanders, voorzitter.
Nog een keer. Iets harder.
Asieleisers en moedlanders.
Oké. Okay.
Als wij kijken naar de verschillende paragrafen, Zuidelijk Flevoland, Almere 2.0 zijn wij niet zo kapot van. Wij zien daar een bepaalde tendens die wij als PVV als dramatisch omschrijven. Als je kijkt naar de bereikbaarheid, daar wordt een enorme inhaalslag gemaakt. Maar dat is natuurlijk wel tot op zekere hoogte mosterd naar de maaltijd. En wij zijn heel bang op het moment dat eenmaal de werkzaamheden gereed zijn, dat wij toch binnen nu en waarschijnlijk een jaar of 15 wel degelijk naar een IJmeerverbinding zullen moeten kijken. Ja, dan hopen we dat we dan nog steeds, zoals wij in de provincie met elkaar hebben afgesproken, ook de mogelijkheid van asfalt meenemen. En dus niet alleen een OV-verbinding, maar wel degelijk ook asfalt daarbij. De Floriade zullen wij in een andere commissie afkraken, voorzitter, want dat mag hier niet. Als we kijken naar Noordelijk Flevoland, Flevopoort vinden we een mooi initiatief. We zijn zeer benieuwd wat daar uiteindelijk van gaat komen. Midden-Flevoland hebben wij niet zo heel veel over op te merken. Als wij kijken naar ruimte, dan valt ons wel op dat er nog steeds heel veel geld over de balk wordt gesmeten aan natuuruitgaven die wij dan niet vinden dat die gedaan zouden moeten worden. Omdat ze namelijk nog steeds op een bepaalde manier richting Oostvaarderswol 2.0 gaan. En het wordt hier altijd met klem ontkend, maar als je het hele plaatje bekijkt en je kijkt naar de totale provincie, dan zijn er wel degelijk op termijn nog mogelijkheden hiervoor. Dat vinden wij heel jammer. En wij zullen ons er ook altijd tegen blijven verzetten. De vraag is natuurlijk wel of het college hier misschien een dubbele agenda heeft. Maar goed, dat zullen we ooit wel een keertje achter gaan komen. Wat ons daarnaast ook opvalt bij 1.4.1. Er wordt gesproken over beleid op wonen. Wij kunnen werkelijk totaal geen beleid op wonen herkennen in de stukken. Dus de vraag aan het college is, kunt u dat nader onderbouwen? Want zoals wij het zien, maken de gemeenten er een potje van. En om weer terug te komen op de asieleisers, deze mensen die bezetten gewoon woningen voor Flevolanders. En Flevolanders die staan jarenlang op een wachtlijst. Dus misschien kunt u even aangeven hoe u dan het beleid op wonen ziet, want wij zien het niet. En laat ik zeggen, de ruimtelijke kaderstelling zullen wij ook elders aanpakken in het kader van windenergie, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Baks, Partij voor de Dieren.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn ietsje positiever. Het is al eerder gezegd, dank voor de duidelijke stukken. We zien toch wel veel positiefs terug, bijvoorbeeld op het gebied van zonne-energie. We zien op bladzijde 15, en de SGP die heeft het ook al aangehaald, dat de maatschappelijke discussie over de intensieve veehouderij, die is niet gehouden vanwege de mogelijkheden van de PAS. Maar de uitstoot van stikstof was niet de enige reden voor die discussie. Wat speelde is dat Flevoland van nature een akkerbouwprovincie is en er waargenomen werd dat daar bedreigingen voor waren en dat er belangengroeperingen waren die uitbreiding van intensieve veehouderij wilden. Die ontwikkeling kon een aantal jaar stil worden gezet, maar de discussie blijft nog steeds noodzakelijk. We denken daarbij aan dierenwelzijn, volksgezondheid, achteruitgang van gezinsbedrijven en natuurlijk de uitstoot van de broeikasgassen. We vinden dat de bevolking van Flevoland zich hierover mag uitspreken in een maatschappelijke discussie. Dat was ook de afspraak. 1.3, natuur, duurzaamheid en milieu. Volgens mij hoort dat bij commissie duurzaamheid. Dat lijkt wel bij te horen. Op bladzijde 1920 staat dat we de koplopers zijn door 61% duurzaamheid. Maar dat is hetzelfde als het jaar daarvoor. En op bladzijde 25 staat dat het doel voor 2015 80% zou zijn. En er staat verder niet uitgelegd waarom dat dus niet hoger is geworden. Waarom dat niet gehaald is. Op bladzijde 19 lezen we over de nieuwe manier van het maaien van bermen. En we vinden mooi dat dat gebruikt gaat worden voor energiedoelstellingen. Maar we vinden het ook heel erg belangrijk dat die bermen insectvriendelijk en met name voor bijen worden ingericht. En dat daar ook het maaibeleid op wordt aangepast. Ik wil graag weten of het mogelijk is om wat meer informatie over het nieuwe beleid te ontvangen. In navolging daarop willen we graag weten of er al gegevens bekend zijn over de insectvriendelijke inrichting bij de Gooiseweg. Er is in 2013 is daar een nulmeting gedaan. Maar we zijn benieuwd naar de verdere resultaten en of die er zijn. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan mevrouw Staatman, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. GroenLinks is op zich ook wel redelijk positief over dit resultaat. Ik sluit me wel aan bij D66. Het is natuurlijk in een overgangsjaar geweest en er is geld over. Dus dat is misschien ook wel wat makkelijker geweest dan de komende jaren, denken wij. We hopen dat de komende jaren ook wel wat ambitieuzer kunnen met alle doelstellingen. En voor wat betreft de PAS sluiten we ons aan bij de Partij voor de Dieren. Waar eigenlijk dezelfde vraag. En we zijn wel blij als je kijkt naar 1.3... dat het energie-neutraal, dat daar een lijkt erop een extra beloning in zit van 50% en realisatie 61% is. Als dat zo is, dan doet dat ons deugd. En zo niet, dan hoor ik het graag.
Dank u wel. De heer Wiegertjes, PvdA.
Ja, ook namens de Partij van Arbeid veel complimenten. Ja, voor de commissie Ruimte hebben we niet veel opmerkingen. We zijn blij dat al onze speeltjes voortvarend ter hand worden genomen. En ik denk niet dat het zal gebeuren hoor, maar als Oostvaardersvol 2.0 ooit nog eens opgepakt mag worden, dan heeft dat natuurlijk onze warme belangstelling.
Dank u wel, dan de heer Siepel, ChristenUnie.
Ja, voorzitter, ook onze bijdrage kan ongeveer dezelfde lengte zijn als die van mijn buurman. Wij zijn content met de verantwoording die het college aflegt over het jaar 2015. Het was weliswaar een gebroken jaar vanwege de verkiezingen, maar het was ook het laatste jaar waarin de begroting van de oude coalitie werd uitgevoerd. En wij mochten daar destijds zelf aan bijdragen. Waardering nemen wij kennis van het uitgevoerde werk en we zullen onze politieke beschouwingen bij de perspectiefnota gebruiken om naar de toekomst te kijken. En vallen niet in de verleiding om allerlei onderwerpen te sprake te brengen die niet in deze commissie horen.
Dank u wel. Dan de heer Laagland, 50 plus.
Dank u wel, voorzitter. De complimenten. Wederom, de zoveelste keer op rij voor een duidelijk stuk. Een duidelijk, helder en leesbaar stuk. Geen verrassingen. En zo hoort het ook natuurlijk. Alles is al uitgebreid besproken in de commissievergaderingen. Opvallend is ook dat voor de zoveelste keer op rij met een positief rekeningresultaat wordt afgesloten. Normaal ben je daar echt blij mee. Binnen de kaders gewerkt, goed begroot, dat soort zaken. Maar je zou je ook kunnen afvragen van, is er wel voldoende ambitie? Ook als je dat afzet tegen bijvoorbeeld de riante positie van het weerstandsvermogen. Alle reserves die we dan hebben. En wij zijn dan ook van mening dat dat dan eventueel terug zou moeten naar de burger via de opzet en motorrijtuigenbelasting. Maar dat is in een ander kader, dat is niet bij de jaarstukken te behandelen. Een ander voorbeeldje zou bijvoorbeeld zijn de reserve jeugdzorg opheffen. Tja, we hebben geen subsidieaanvragen gehad En Zeewolde is afgewezen. Je zou je dan eventueel ook nog kunnen afvragen van zouden. Maar dat is maar een voorbeeldje hoor, dat hoeft u niet te beantwoorden. Je zou je dat ook nog kunnen afvragen van. Zijn onze regels daar niet te rigide geweest? Dat soort zaken. Verder heb ik geen opmerkingen of bemerkingen. Dank u wel.
Dank u wel. Volgens mij zijn alle fracties nu aan het woord geweest. Ja, kan ik me voorstellen dat het college klaar staat voor de beantwoording. Wie mag ik dan als eerste het woord geven? Ja, dan neemt de heer Stuivenberg het woord nemen. Prima.
Nee, dat staat in de statenvoorstel.
Voorzitter, dank u wel. Ik dank de commissieleden voor de gestelde vragen. Waarbij het wel zo is dat een aantal vragen niet direct in de commissieruimte thuis horen en op andere plaatsen beantwoord zullen worden, zo zij daar ook gesteld worden. Dank voor de waardering die uitgesproken is, zowel voor de stukken als voor de beantwoording van de vragen. En ik zal deze graag namens u doorgeleiden naar de ambtelijke organisatie. Er zijn twee vragen gesteld met betrekking tot de brede maatschappelijke discussie intensieve veehouderij, zowel door het SGP als door de Partij voor de Dieren. Beide kan ik u zeggen dat deze onderdeel uitmaken van onze uitwerking van de agenda Vitaal Platteland, die na de zomer u wordt aangeboden. Gedeeltelijk wordt het ook meegenomen bij de omgevingsvisie en het atelier wat daarvoor ingericht is. Dus wat dat betreft wordt u zeker op uw wenken bediend voor wat betreft 2016. In 2014 en of 2015, sorry, daar spreken we over, want we hebben het over een jaarrekening en niet om toekomstbeelden, want dat doen we later bij de perspectiefnota. Dat geldt ook voor alle andere vragen die daar betrekking op hebben, met alle begrip daarvoor. Ik heb nog een vraag van mevrouw Papma, duurzaam gebruik ondergrond. Wij zijn daar, in 2015 heeft dat vertraging opgelopen. Dat is een vertraging die mede veroorzaakt is geworden door verschil of wisseling van deze taak van de omgevingsdienst weer terug in huis. Hier bij ons in de provincie. Daar wordt op dit moment voortvarend invulling aan gegeven. Dus ik hoop daar binnenkort ook bij u mee terug te kunnen komen. Dat zijn de vragen die gesteld zijn. Grote Grazes is ook voor duurzaamheid bij de commissie duurzaamheid. Dus daar ga ik op dit moment niet in. Dat geldt ook voor jeugdzorg. Dus maar goed.
De heer Bogert wat heeft een zijn interruptie, de vragen die, zie ik.
Oh, sorry. De grote grazers worden gewoon in hoofdstuk 1 genoemd en die wordt volgens mij hier behandeld. Dus ik zie niet in waarom daar geen vraag over gesteld kan worden.
Nou, mag ik daar even iets over toelichten? Ongetwijfeld dat het in hoofdstuk 1 staat benoemd, maar we weten volgens mij ook allemaal dat, dat dit onderwerp tot nu toe steeds in de commissie duurzaamheid aan de orde is geweest. Dus het is inderdaad zeker niet verboden om hier vragen over te stellen. Dat zou ik u zeker niet willen ontnemen. Maar ik kan me ook voorstellen dat even de bespreking en behandeling wel in de commissie duurzaamheid plaatsvindt. Dus als u zich daarin kunt vinden, dan.
Ik denk dat mijn collega ook daar wel een soortgelijke vraag zal stellen.
Het is inderdaad allemaal niet met een schaartje te knippen. Anders krijgen we een heel raar boekwerkje. De heer Jansen, PVV.
Voorzitter. Ik heb daar toch wat problemen mee, want namelijk het staat net zoals de heer Bogert zegt wel degelijk genoemd in de stukken. En ik ben het met u eens dat het misschien bij duurzaamheid meer aan bod komt, hoewel ik van mening ben dat het eigenlijk meer bij ruimte zou horen. Maar hoe gaat het college om met de vragen die gesteld zijn? Want het kan zomaar voorkomen dat partijen hiervan niet op de hoogte zijn en dat die vragen niet gaan stellen vanavond bij de commissie duurzaamheid, omdat zij verwachten dat die vragen hier beantwoord worden. Kijk, en ik snap best wel dat het college hier met een afvaardiging zit. Maar ze kunnen ook de vragen gewoon intern doorleiden naar de juiste portefeuillehouder. En dat de staat alsnog antwoord krijgt.
Hartelijk dank voor het meedenken voor dit onderwerp. Maar zoals de heer Bogert ook aangaf, zal hij dat ook met zijn collega die deelneemt aan de commissie duurzaamheid bespreken. En volgens mij is daarmee het punt opgelost. Dan even vanuit praktische overweging, omdat de heer Stuyvenberg ook zich ook nog bij een andere commissie zal gaan vervoegen. Kijk ik even rond of in aanleiding van de vragen die de heer Stuyvenberg voor zijn rekening heeft genomen, er nog aanvullende punten zijn of opmerkingen. De heer Bogert, zie ik.
Ik weet niet of welke paragrafen de heer Stuyvenberg van hoofdstuk 5 voor zijn rekening neemt.
Deon.
Paragraaf 5.2 niet.
Prima, dan danken wij de heer Stuyvenberg voor zijn beantwoording. En dan geef ik het woord aan de heer Lonners.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook namens mij dank voor de complimenten die geuit zijn over de leesbaarheid. Het is inderdaad zo dat het een gebroken boekjaar is en dat ja, de indicatoren die gebruikt worden om verantwoording af te leggen, die komen natuurlijk uit de begroting 2015 en zijn door het vorige college aan u voorgelegd of aan de toenmalige staten voorgelegd. Dus ik kijk wat dat betreft ook uit naar de discussie over de begroting 2017, want dat wordt het eerste volledige dat is het tweede volledige boekjaar van dit college, om te kijken hoe dat we dan met indicatoren aan de gang gaan met betrekking tot de opmerkingen die erover gemaakt zijn. Voorzitter, als het gaat om de vragen, dan loop ik die even per spreker langs. De heer Platen die heeft gevraagd of een opmerking gemaakt eigenlijk over toerisme, topsport en leisure in Almere. Aanleiding van hoofdstuk 5.2. Als we kijken naar het Fonds Verstedelijking Almere, komen we zo meteen ook in de richting van de heer Bogert nog even op terug. We hebben een aantal programmalijnen afgesproken. Toerisme past daarin, leisure past daarin, topsport past daar niet in. Maar op een andere manier besteden wij natuurlijk wel aandacht aan topsport. Ik noem alleen bijvoorbeeld al het geweldige triathlon evenement wat in Almere jaarlijks plaatsvindt, waar ook de provincie een belangrijke bijdrage levert en wat ook heel veel oplevert in economische zin voor de gemeente Almere, maar ook voor de provincie. En op het toeristisch gebied gebeurt er natuurlijk ook wel het een en ander in Almere op dit moment al. En ook de discussie rond de Oostvaardersplassen heeft niet alleen betrekking op datgene wat in Lelystad gebeurt, maar ook voor Almere zal dat een belangrijke trekker zijn. Dus ik denk dat er echt wel veel gebeurt op het gebied van de onderwerpen die u noemt in Almere. De heer Van der Linden heeft een vraag gesteld over Noorder Flevoland en over Midden Flevoland.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen?
Een interruptie.
U mag een vraag stellen.
Ik vraag me af wat de gedeputeerde dan bedoelt met de economische voordelen van de triathlon. Want u noemt ze wel zo even tussen neus en lippen door, maar kunt u gewoon concreet aangeven wat dan daadwerkelijk de opbrengsten zijn, gemeten in euro's of in andere zaken?
Ja, die zijn er zeker. We hebben daar ook een bepaalde metersystematiek voor. En om maar even een voorbeeld te noemen, afgelopen jaar hebben zo'n 30.000 tot 40.000 mensen de triathlon bezocht gedurende de 3 dagen. Het gemiddelde bestedingspatroon is 20 tot 25 euro. Nou, dan kunt u uitrekenen wat dat aan economisch gewin oplevert voor de provincie. En voor, nou ja, met name ook voor de gemeente Almere, maar ook voor de provincie en ook voor de naamsbekendheid van de provincie en van de gemeente Almere. En volgens mij doe je het daarvoor, naast de maatschappelijke effecten die zo'n topsportevenement ook
voorzitter, met zich meebrengt. Voorzitter, dan heb ik toch nog een verduidelijkingsvraag. Want die 30.000 tot 40.000 mensen die u noemt, die ken ik ook. Maar hoeveel daarvan waren Almeerders die het misschien gewoon leuk vinden om als ze toevallig passeren een stukje mee te kijken? Of kunt u aangeven hoe daar ook onderzoek naar is gedaan?
Daar is onderzoek naar gedaan welk percentage uit Almere kwam. Dat heb ik zo niet paraat. Maar een groot deel kwam van buiten Almere. En ook Almeerders die naar zo'n evenement gaan besteden ook geld op dat moment in de stad. Volgens mij gaat het een beetje buiten de discussie om die we nu hebben over de jaarrekening. Maar die effecten die zijn er wel degelijk. En dat heb ik proberen aan te geven. Dat geldt overigens niet alleen voor de triathlon. Maar dat geldt voor ieder topsportevenement wat je in de provincie organiseert. En ik weet dat de PVV er anders over denkt. Ik kom er zo meteen ook in uw richting nog wel even op terug. Het draagt zeker bij aan de economische doelstellingen die wij hebben in deze provincie. Voorzitter, de heer Van der Linden heeft 2 vragen gesteld. Eentje over Noordelijk Flevoland en over Midden Flevoland. Noordelijk Flevoland hebben onlangs de evaluatie van de Zuiderzeelijngelden in volgens mij in deze commissie ook gepresenteerd gehad in een beeldvormende ronde door collega Appelman. En binnenkort gaat er ook besluitvorming over plaatsvinden naar aanleiding van de evaluatie. Dus ik zou willen voorstellen dat we die discussie even parkeren tot het moment van die besluitvorming met inachtneming van de evaluatie zoals die heeft plaatsgevonden. Als het gaat om Midden Flevoland noemt u de leegstaande kantoren, met name de leegstaande Rijksgebouwen. Ja, dat is een zorg die het college deelt. Ook het Rijk denkt daarin mee. Het is niet voor niks dat er een stuurgroep is gevormd vanuit het Rijk met de gemeente Lelystad en de provincie om in het kader van het MIRT-onderzoek te kijken wat er nodig is. Afgelopen najaar heeft het voorkeursscenario voor de verschillende gebieden zijn vastgesteld. Daar bent u ook over geïnformeerd, naar mijn idee. Die voorkeursscenario's die worden op dit moment uitgewerkt. En ik verwacht in de tweede helft van dit jaar dat we daar dan een stap verder in zijn. En wat er dan echt gaat gebeuren op naar aanleiding van die uitwerking van die voorkeursscenario's. En we zullen u daar dan TZT uiteraard ook over informeren. En daarmee besef ik dat ik weer een toezegging doe, voorzitter. Ja, de demografische ontwikkeling van Noordoostpolder, waar mevrouw Papma over sprak. Ik wil niet zeggen dat dat een zorg is, maar het is zeker wel een punt van aandacht. Dat deelt het college ook met u. En we zullen daar ook in de omgevingsvisie een antwoord op moeten dichten van hoe we daarmee om willen gaan en wat dat betekent. Ik wil niet zeggen dat je het helemaal tegen kunt gaan, maar je kunt wel kijken welke maatregelen zijn er nodig om in ieder geval de leefbaarheid van dat gebied overeind te houden. En ook in de agenda Vitaal Platteland speelt daar natuurlijk een belangrijke rol in. De heer Bogert heeft gevraagd, zijn er ook zaken niet uitgevoerd? Nou, als je kijkt naar het programma Ruimte, dan valt dat denk ik heel erg mee. Als je kijkt naar bijvoorbeeld economie verkeer en vervoer, dan zie je dat er ook een aantal investeringen wat vertraagd zijn. Dus als dat zich voordoet, dan is dat genoemd. Ja, op een aantal punten is dat inderdaad het geval, maar waar dat het geval is, is dat ook genoemd. Als het gaat om de omgevingswet, dan zegt u van u heeft daar invloed op uitgeoefend als college. Volgens mij bent u ook een keer geïnformeerd, en dat is alweer een tijdje geleden, over in een beeldvormende ronde over de omgevingswet, de implementatie daarvan en ook wat onze aandachtspunten zijn. Die aandachtspunten zijn ook aan het Rijk meegegeven. En ik heb onlangs, dat is denk ik 2 maanden geleden ongeveer, een inventarisatie van wensen van gebruikers van de omgevingswet aangeboden aan het ministerie, aan de 2 directeuren-generaal. Dat is al bijzonder dat de 2 mensen daar tijd voor vrijmaakten. En wat ook heel dankbaar in ontvangst is genomen en wat zij ook gebruiken bij de implementatie van die omgevingswet. En ik weet niet of dat stuk aan u toegestuurd is. Volgens mij wel, die wensen en gebruikers. Maar ik wil dat wel even nakijken. Als dat niet het geval is, dan zullen we u daarover informeren. We hebben daar in ieder geval wel publiciteit aan gegeven. Niet gezien. Ik kijk Jorrit even aan dat hij dat even noteert. En dat we zullen zorgen dat u daar nog van op de hoogte gesteld wordt. Het meerjarenprogramma Almere 2.0, dat was ook een vraag van de heer Bogert. Ja, we hebben denk ik onlangs, ik weet niet of dat meneer Bogert daarbij was, een uitstekende sessie gehad. Althans, ik vond hem uitstekend. En de voorzitter ook. maar ook heel veel mensen die ik daar gesproken heb, die vonden hem uitstekend. Met statenleden, maar ook heel veel raadsleden vanuit Almere. Dat programma, daar zijn de hoofdlijnen van het programma gepresenteerd in verschillende sessies. Nou, dat wordt op dit moment verder uitgewerkt. Dat staat echt onder grote tijdsdruk, omdat het allemaal mee moet nog voor de begroting. En eigenlijk moet dat dan weer voor de zomer afgerond zijn. En het is de bedoeling, en volgens mij is er ook wel een datum voor gepland, in de griffier knikt bevestigend, ergens in juni, om u daar weer verder over te informeren. De vervolgstappen die naar aanleiding van die bijeenkomst zijn aan u te presenteren. Het programma, het meerjarenprogramma als zodanig, dat wordt niet vastgesteld door PS, maar het jaarprogramma wat uit dat meerjarenprogramma voortkomt, dat wordt een onderdeel van de begroting. En dat betekent dat dat daarmee ook ter besluitvorming aan u voorgelegd wordt. De heer Hopster vraagt of er zaken naar voren zijn gehaald. Nee, dat is niet het geval. Op het moment dat we zaken naar voren halen, betekent ook dat je een begrotingswijziging moet doen, want we hebben daar in principe geen geld voor. Dus u zou daar van op de hoogte kunnen zijn van als dat zich voordoet. Het is mij niet bekend, in ieder geval niet binnen dit programma. Ik, binnen deze commissie of binnen datgene wat binnen deze portefeuille, of wat binnen deze commissie behoort. Voor anderen kan ik er niet helemaal over oordelen, maar voor deze commissie is mij dat in ieder geval niet bekend. Ik had net, de heer Jansen net al een klein debatje over kerntaken. Ik ben het met de heer Platen eens dat het college zich echt richt op de kerntaken. En dat er op een paar dingen, met name op cultuur, wellicht iets meer gedaan wordt dan de kerntaken. Maar dat is heel beperkt. En ik weet dat u daar anders over denkt. Ik ga die discussie verder niet meer aan, maar ik constateer het wel. En ik constateer ook dat er gewoon een meerderheid is, nog steeds binnen deze staten, om de dingen die wij doen, ook op deze manier uit te voeren. En ik neem kennis van uw gedachten daarover. En nogmaals, het is niet nieuw. Als het gaat om de IJmeerverbinding, dan ben ik het met u eens dat we die discussie over asfalt op die IJmeerverbinding open moeten houden. Het kan niet zo zijn dat daar nu al een keuze gemaakt wordt om dat alleen maar een OV-verbinding te laten zijn. Dat kan overigens ook een asfaltverbinding zijn, maar u bedoelt met asfalt wat anders dan alleen OV, denk ik. En die IJmeerverbinding, die blijft ook steeds op het vizier. En gelukkig ondervinden we daar ook steun van het college van Almere bij. Die misschien soms wel eens wat harder wil dan de afspraken die daarover gemaakt zijn in de convenanten. Nieuwe natuurvoorzitter heeft de heer Jansen ook een opmerking over gemaakt. Dat hoort naar mijn idee bij de commissie duurzaamheid. Dus ik zou toch willen vragen om daar vanavond via uw fractiegenoten daar aandacht voor te vragen. Als het gaat om wonen, dan is ons beleid als provincie heel beperkt. We zullen daar ook in de omgevingsvisie nog wel op terugkomen. Dat staat ook in het coalitieakkoord. Het is op dit moment vooral de afstemming tussen de verschillende gemeenten waar de provincie een hele beperkte regierol op heeft. Hier spelen natuurlijk hele andere dingen dan bij provincies op het oude land, waar veel meer afstemming moet plaatsvinden. Dus dat is heel beperkt. Gemeenten hebben een wettelijke taak als het gaat om de huisvesting van statushouders. Ik ken uw standpunten daarover, maar het is gewoon een wettelijke taak. En ik vind ook dat mensen die hier een status hebben, dat die ook op een ordentelijke manier opgevangen moeten worden en gehuisvest moeten worden. En de provincie heeft een controlerende taak richting de gemeente in het kader van het interbestuurlijk toezicht om te kijken of dat gemeente daar ook aan voldoen. En die voeren wij ook uit. En zo hebben wij Almere onlangs op de vingers getikt dat zij een te grote achterstand hadden. En daar bent u ook over geïnformeerd.
De heer Jansen heeft even...
Voorzitter, dan heb ik toch de vraag aan de gedeputeerde. U zegt het is een wettelijke taak. Wij zijn van mening dat dat in dit geval niet hoeft omdat dat economische vluchtelingen zijn en geen vluchtelingen om andere redenen. Maar bent u het wel met ons eens dat deze mensen uiteindelijk in woningen terechtkomen die net zo goed naar Flevolanders hadden kunnen gaan. En dat daardoor mensen in Flevoland die op wachtlijsten staan, nog langer op de wachtlijst staan.
Ja, voorzitter. Die wettelijke taak die is natuurlijk landelijk ingegeven. Mensen die hier een status hebben, die hebben die status gekregen. Niet omdat ze economische vluchteling zijn, maar echt vluchteling zijn. Die discussie ga ik nu niet met u aan. Dat is denk ik ook niet het doel van de bespreking bij de jaarrekening. Ik ken uw standpunten daarover. Ik heb vanmorgen nog overleg gehad in dat kader met de zes gemeenten. Één gemeente was er niet bij aanwezig, maar de andere gemeente wel. En ik constateer dat in iedere gemeente aandacht is voor het feit dat en mensen met een status gehuisvest moeten worden vanuit die wettelijke taak. Maar dat er ook aandacht moet zijn voor de problematiek van mensen die al langer in Nederland wonen, laat ik het maar zo zeggen, en ook op een wachtlijst staan. En het is niet zo dat alleen maar bijgebouwd wordt in de sociale woningbouwvoorraad voor mensen die een status hebben gekregen. Gemeenten hebben echt daar heel veel aandacht aan, omdat ze ook weten dat het politiek heel gevoelig ligt.
Nog een interruptie van de heer Jansen.
Ja, voorzitter, de gedeputeerde draait eromheen. De vraag is gewoon heel concreet. Gaat dit ten koste van woningen die anders aan Flevolanders toegewezen hadden kunnen worden? En het antwoord hoeft alleen maar te zijn ja of nee.
Ja, voor een gedeelte is dat het geval. Maar we hebben te maken met een wettelijke taak. En nogmaals, ik vind mensen die een status hebben, dat zijn ook Nederlanders. Dus die horen ook ordentelijk gehuisvest te worden, zoals u ook een ordentelijk huis heeft. En nogmaals, de gemeenten hebben heel veel aandacht voor het feit dat er ook een wachtlijst is voor mensen die hier al langer wonen. Mevrouw Baks heeft gevraagd naar nieuw beleid voor ander bermbeheer. Zeg je dat goed? Het nieuwe beleid voor het andere bermbeheer. Nou, wij kunnen u daar een keer over informeren hoe dat het geval zal zijn met de mededeling. Ik kijk even naar de zijkant of dat ook even opgenomen kan worden, zodat we daar een evaluatie, een mededeling over zullen doen, hoe dat geregeld is en of daar eventueel resultaten te melden zijn op dit moment. De resultaten over de Goorsche weg, die zijn er nog niet. Die weg is nog maar een jaar klaar, krap een jaar geleden geopend. Ja, je moet echt wel een paar jaar die weg in gebruik hebben voordat je ook daadwerkelijk kunt zeggen wat de effecten zijn, maar we monitoren dat uiteraard wel. Volgens mij hebben we daarmee alle vragen gehad, voorzitter.
De heer Hofstra heeft nog een introductie.
Ja, ik was bang dat ik een vraag voor u vergeten was.
Eén vraag gemist, dat is over de herstructuring van bedrijventerreinen. Vorig jaar was er een thema dat gemeenten niet voldoende mee participeren daarin. En de vraag is hoe dat er nu voor staat. Maken gemeenten voldoende gebruik van de middelen voor herstructuring van bedrijfsterreinen?
Ik zeg u toe dat we dat even schriftelijk af zullen doen. Het valt onder de portefeuille van collega Appelman. Het is een beetje op het scheiden. Ja, het is een beetje op het scheiden. Maar ik heb daar onvoldoende informatie over op dit moment. Dus we zullen, ik zeg u toe dat we voor de behandeling van de rekening in de Staten u even een schriftelijk antwoord doen toekomen. Ja?
Daarmee zijn denk ik wel, zo te zien, alle vragen beantwoord. En ik kijk dan even rond of naar aanleiding van die beantwoordingen er weer aanvullende vragen zijn of reden zijn tot reactie. Helemaal niet, dus dan is alles helemaal afdoende beantwoord. Dank, de heer Lodders. En kunnen we zo te zien daarmee ook het punt 5, de jaarrekening 2015, voor dit onderdeel, deze commissie, afronden. Ik hoor het verzoek tot hamerstuk. Wie wil daarin mee? Nee, de heer Jansen niet. Nee, de heer Jansen toch niet. Nee, dan doen we dit in een spreekstuk. Dus dat. Dank. Dan zijn we toe aan het volgende punt. Dat is stand van zaken omgevingsvisie Flevoland. Maar ik kijk even de griffier aan. De heer Van Daas is onderweg. En dat geeft ons dan misschien even korte gelegenheid om even wat te drinken te pakken. Want dit weer moeten we goed blijven drinken. En dan met een paar minuten zal hij hier verschijnen en dan kunnen we door. Nee, iedereen, ja, wacht, blijf zitten. We hebben nog even één aanvullend punt van de heer Lodders. Mag ik even uw aandacht?
Ik kan gelijk een antwoord geven op de vraag van de heer Hofster over de herstructureringsprojecten. Ik zei al dat ik vanmorgen de nagekomen technische antwoorden gezien had richting de CDA-fractie. En daar staat inderdaad de vraag bij over herstructureringsprojecten, waarbij de heer Appelman inderdaad als portefeuillehouder staat, maar dat maakt op zich niet zoveel uit. En daarin wordt het antwoord gegeven. Dus ik denk als u de technische vragen, de antwoorden daarop ontvangen heeft, dat we dan daarmee de toezegging ook gestand hebben gedaan.
Dat is een hele snelle afdoening van een toezegging. Dus dat denk ik wel een record gevestigd. En ik schors even voor een paar minuten. Volgens mij staat alles klaar en gereed en iedereen gereed voor een presentatie over de stand van zaken van de Flevo-perspectieven. Dit naar aanleiding van een toezegging van de vorige keer van gedeputeerde Lodders. Toen hadden we ook op diezelfde dag de publiekspresentatie mogen meemaken. Nou, dat levert natuurlijk hier veel inspiratie op en veel behoefte aan nog meer kennis en inzicht in wat er tot nu toe zich heeft afgespeeld allemaal in die rondom die Flevo-perspectieven. Dus vandaar dat we als agendacommissie ook hadden bedacht en voorgesteld, mede op idee van de heer Lodders, om de presentatie die ook in het college van GS is gehouden, om die ook hier met deze commissie te delen. En het is zover, dus ik zou zeggen, mij betreft, steek van wal en neem ons mee.
Dank u voorzitter en dank aan de commissie ook voor de uitnodiging, want dat doe ik uiteraard met heel veel plezier. En we hebben, nou, ik zie gelukkig veel bekende gezichten, dat is ook een goed teken, want velen van u hebben de weg naar het atelier gevonden. En 20 april was inderdaad, nou, in heel gecomprimeerde vorm natuurlijk een soort, nou, tussentijds het net ophalen en de highlights met u delen. Maar dat was ook natuurlijk weer een beperkte selectie, heb ik die dag ook gezegd, van ja, 30 sessies om die terug te brengen tot. Nou. Maar ik sta hier met heel veel plezier om u ook mee te nemen naar de volgende fase. En zeg maar de brug te slaan tussen 20 april. U ook nog even iets meer te kunnen teruggeven van wat er, nou, ook nog aan perspectieven is opgehaald. Dat staat hier ook, 7 perspectieven. Toen hebben we er maar 3 echt kunnen belichten. En identiteit hebben we toen even aangestipt. En ik zal u meenemen naar de vervolgfase, want het gaat nu heel snel natuurlijk. De afgelopen weken hebben we door natuurlijk ook allerlei leuke dagen hebben we even een pauze gehad. Maar een aantal mensen hebben ook heel hard doorgewerkt. En ik kan u dus ook alweer net iets meer vertellen dan de 20ste april. Tot hoe laat mag ik, of wat zoek even, wat, ik ken mezelf, als ik vrijuit mag gaan praten, dan. Dat is misschien, heeft ongetwijfeld nog meer op de agenda.
Ja, ik zal even praktisch zijn. We hebben een half uur voor dit onderwerp ingeruimd. Okay. Maar dat is niet een half uur lang presentatie dan.
Maar dan even, heb ik wel een iets mee.
Zou ik even gelegenheid willen geven aan ieder om nog even wat vragen te kunnen stellen?
Graag zelfs, dank u. Dan ga ik er toch in enig vlot tempo doorheen.
Helaas, dat is meteen al een interruptie.
Oh, excuus.
De heer Platen, heel kort graag.
Het is alleen maar wanneer u wil dat wij vragen stellen, dat wij rustig afwachten tot u klaar bent, of wilt u bevraagd worden tijdens?
Nou, als ik zelf voorzit, en dat mag ik ook regelmatig doen, dan zeg ik altijd verhelderende, informatieve vragen graag meteen, want anders dan raak ik u kwijt en u mij, dat is niet goed. Gaat het meer de diepte in, of waarom zie ik dit niet, of mis ik dat graag op het eind? Dan kan ik zo snel mogelijk door en neem ik iedereen mee. En dan hebben we daarna des te meer ruimte voor de dialoog. Dus,
prima oplossing.
Dank. Deze is natuurlijk niet bedoeld om te laten lezen. Maar we hebben hem toch even ingestopt. Want we zaten in zo'n ontzettende achtbaan die laatste weken voor 20 april. Dat je af en toe ook in verbazing, zeg maar, terugkijkt van ja, wie hebben we allemaal gehad. Dit gaan we ook nog op kaart zetten. Dat is nu nog niet gelukt, maar dat gaan we doen om ook te laten zien, niet alleen die namen, maar ook de instituten, hè, dus de kennis die erachter zit, zodat je ook zegt van kijk, dit is naar Flevoland gekomen en heeft ons, nou, te woord gestaan of hun kennis, hun ervaring willen delen met Flevoland op al die verschillende thema's. En als u die namen, u kunt deze presentatie natuurlijk krijgen, maar dan heeft u gewoon ook alle een totaalbeeld van dit. En dit zijn allemaal topnamen. Dus dat vind ik toch nog steeds een bijzondere. Ja, ook daar kijk ik me heel veel plezier op terug. Dat al die mensen, en die zijn ook nog bereid om te blijven komen. En ik vertel er meteen bij, dat had ik anders bij de volgende sheet gedaan. We gaan nu, de tweede fase, gaan we met name in de provincie. Met ondernemers, met burgers, met maatschappelijke organisaties gaan we dat gesprek voeren. En daar gaan we ook een kaart van maken, zodat je als het ware krijgt gevisualiseerd. En ik werd er zelf heel enthousiast van. Ik heb het zelf niet verzonnen, maar ik mag het u vertellen. Dan heb je dus de eerste fase gevisualiseerd. Want kijk, al die kennis van buiten Flevoland en die inzichten is gebracht. En dat gaan we nu als het ware meer in de diepte, meer intensief binnen de provincie ook met mensen bespreken. Van herkent u dat? Maar dan kom ik direct natuurlijk nog wat dieper op terug. Dit is een redelijk lege sheet. Maar we hebben natuurlijk zoveel kennis en inzichten en trends en noem maar op opgehaald. Maar 3 til ik er even uit, omdat die gewoon in de context, als het ware, steeds weer terugkwamen. Demografische ontwikkeling trekt naar de stad en vergrijzing. Dat is een, ja, helemaal autonoom is het niet natuurlijk, hè, daar zijn we zelf bij. Maar voor een belangrijk deel is dat wel gewoon een autonoom iets waar je als provincie mee te maken hebt. Dus in die context, dat raakt zeg maar ook aan alle andere zaken. Het gaat natuurlijk toch om hoe mensen wonen, werken, bewegen, oud worden, noem maar op. 2, die klimaatverandering. Ik ga het niet over de klimaatverandering as such hebben, hè, want daar kun je natuurlijk ook hele grote conferenties over beleggen. Maar eigenlijk alle sprekers, die kwamen er wel op terug. We gaan naar een koolstoftax, of hoe je het ook wil noemen. Hè, maar klimaatverandering en daar je op voorbereiden, ook gewoon met je fiscale systeem bij wijze van spreken, is gewoon min of meer een zekerheid. Hoe dat precies gaat uitpakken, wat het gaat betekenen. Maar dat heb ik volgens mij 20 april ook gezegd. We hadden iemand van de Nederlandse Bank. En die gaat dus gewoon in het asset management, risicomanagement, gaan ze daar gewoon op acteren. En dan gaat het dus helemaal niet meer om de vraag, moet je er wel of niet iets mee? De wereld daarbuiten zegt gewoon, dat is een trend, een context, dat gaat gebeuren. En daar heb je je toe te verhouden. Nou, de derde, technologisch, hadden wij ook, zeg ik er gewoon eerlijk bij, in het begin zoiets van, ja, daar moeten we een zelfstandig thema van maken. Maar dan doe je het thema eigenlijk tekort. En die worsteling hebben we vaker gehad. Technologische innovaties, die zie je in de landbouw, die zie je in de zorg, die zie je eigenlijk in alle facetten, in alle domeinen, hebben die hun rol, hun betekenis. En we hebben hem dus op deze manier geprobeerd wel eruit te tillen. Hè? Dat gaat ook voort, dat stopt niet. Of je het nou hebt over de nieuwe generatie zonnepanelen of windmolens of wat dan ook. Die technologische innovatie dringt in al die domeinen, komt die terug. Dus dat is ook iets in de context, heb je mee te maken. En we willen niet dat die onzichtbaar wordt. Hè? Maar als je er een zelfstandig spoor van maakt, dan ga je op de techniek als zodanig zitten. En het gaat er juist om wat die techniek doet in het, in de samenleving, in hoe mensen, bedrijven zich gedragen en wat dat voor kansen ook biedt. Vorige keer, 20 april, hebben we drie thema's eruit gelicht. We hebben ze inmiddels een beetje een ander frame gegeven, ander label. Ik sluit niet uit, dat hoort ook bij de aard van het proces, dat we de komende weken misschien op nog weer andere thema's komen. Maar de kern, hè, de inhoud achter die labels, waar natuurlijk al die sessies ook achter zitten, die blijft gewoon overeind staan. De tijd is nu te kort om ze hier ook allemaal uitputtend langs te lopen natuurlijk. Circulaire economie. Dat is denk ik, ook al is het natuurlijk ook nog echt een zoektocht, hè, ook voor ondernemers. Maar daarom was ik heel blij dat die 20ste toch ook die ondernemer was die gewoon hands-on liet zien van ja, hier gaat het over. En je ziet gewoon alle overheden, ook Brussel, maar ook bedrijven, ook banken zijn op het voorsorteren van ja, dat komt eraan. Dus je moet daar als provincie of als politiek straks, hè, wij gaan niet zeggen wat u moet doen, maar het is een thema wat relevant is en wat speelt. Duurzame energie. Nou ja, ik denk dat Flevoland daarbij ook al zo'n geschiedenis en traditie heeft, maar dat is ook een thema dat gaat voort. We hebben het energieakkoord en daar komt nog een opgave achterweg. Dus daar, nou ook nu weer niet de tijd om dat er langs al die dimensies weer in diepte met u te bespreken. Maar daar gaan we dus ook mee de regio in. De derde, toplandbouw. En die klinkt misschien wat normatiever. Maar het is wel gewoon een gegeven. U bent wereldtop. En we hebben, en er zijn een paar deelnemers hier die ook bij die sessie waren. Dat ging er stevig aan toe. Maar het heeft wel, denk ik, van twee kanten de ogen geopend. Je hebt met die landbouw, heb je wel een wereldpositie in handen. En natuurlijk mag je daar niet op je handen gaan zitten. Dat vergt ook weer keuzes, vooral van ondernemers zelf. Hè. En in relatie natuurlijk ook toe een wereldmarkt zich ontwikkelt. Ook daar zie je dat innovatie, technologisering is heel belangrijk. Duurzaamheid, kwaliteit, transparantie. Nou, dus dat is een thema, dat zul je ook, links of rechtsom zul je dat in je regio moeten gaan bespreken. Hoe verhouden wij ons daartoe? En wat zie je dus bij die ondernemers zelf ook gebeuren? En er waren bij de sessie ook een paar ondernemers die ook lekker bij elkaar een constructief debat aangingen. Het verhaal van Flevoland. Hier hebben we ervoor gekozen om identiteit, die is zo nauw verbonden hier ook met het ontstaan van die provincie, om die even in één thema samen te pakken. Ook hier denk ik weer, nu niet diepgaand inhoudelijk, maar dan heeft u een beeld van met welke zeven thema's we de provincie ingaan. Regiovorm, dat vind ik zelf, daar ga ik hier ook niet verbloemen, vind ik nog steeds een beetje een titel van, nou ja, is dat hem nou? Maar dat raakt wel aan die empirie die onomstotelijk vaststelt van ja, je hebt gewoon een aantal subregio's en van daaruit zul je toch moeten gaan kijken en je keuzes moeten gaan maken. En dan doe je, kom je misschien tot andere inzichten dan dat je vanuit een bestuurlijk geheel als provincie blijft kijken. Nou, als u ideeën heeft voor misschien een andere titel, dan hou ik me aanbevolen hoor, maar het is, nog...
Een kleine onderbreking, de heer Hopstra.
Voorzitter, even een vraag over die regiovorming. Is er ook een duiding welke regio's dat dan betreft? Want ik hoorde in Zwolle bijvoorbeeld, hè, Noordoostpolder, ja. En ik hoorde van de week Amsterdam, Almere, ja. Zo kan ik nog. Die duiding zit er ook gewoon in?
Ja, die zit er zeker in, ja, ja. Niet om hem terug te verwijzen, hoor, maar dit is ongeveer een van de meest stevige empirisch onderbouwde ook. We hebben ook beeldmateriaal daarvan. Het staat volgens mij ook allemaal ontsloten op de website, waarbij je gewoon analyses ziet van hoe mensen zich bewegen en wat dan zeg maar hun daily urban system is. Hè. Die term is er toen ingegooid. En dat is redelijk goed afgebakend. En dan kom je echt tot een aantal subregio's met natuurlijk gebieden buiten de provincie, die gewoon veel meer samenhang met elkaar hebben dan je binnen de provincie tussen die regio's hebt. Nou. Ruimte voor initiatief, dat raakt vooral ook aan het inzicht dat de verhouding overheid-samenleving is echt fundamenteel aan het veranderen. Dat heeft natuurlijk ook aandacht gehad in het gesprek met Hein Pieper op de bank. En dit is een positieve duiding van, ja, wat je ziet, de samenleving vraagt om ruimte voor initiatief. En dat raakt dus ook aan die relatie overheid-samenleving of ondernemer-burger-overheid. De laatste krachtige samenleving, en dat is een beetje het buitenbeentje, hè? Die schuurt zeg maar langs wat we normaal als kerntaken van de provincie ook zien. Maar goed, we hadden ook als opdracht van kijk naar wat er maatschappelijk aan de hand is. En ga je niet bekommeren om is dat wel of niet van de provincie. Dus ook heel benieuwd hoe de Flevolandse gemeenschap zeg maar op zo'n thema reageert. Als je het hebt over gezondheid, onderwijs, arbeidsmarkt, dan zie je dat Flevoland, en daar ligt ook weer natuurlijk, er liggen heel veel nuances achter, maar dat je daar nog wat te doen hebt met elkaar. Nou, dat zijn niet primair zaken die bij de provincie altijd op de agenda staan, maar we hebben gezegd, laten we hem wel gewoon meenemen in het vervolggesprek. Anders dan schuiven we iets weg, wat wel is aangereikt als een wezenlijk thema, ook door de atelierraad. Nu kan ik heel snel, ik heb nog een aantal slides hoor, maar die zijn echt ter illustratie bedoeld, omdat het volgens mij goed is ruimte voor dialoog te houden. Maar nu die regio in. Ik was heel blij ook met de opkomst de 20e april. En ook dat het nu al, zeg maar, nou, dat mensen zeg maar, ons ook opzoeken, die 20e, maar ook daarna, van hé, ik wil wel dat jullie bij ons komen. Ik wil ook met jullie in gesprek. Of ik heb ook nog een idee. Dus dat balletje is gaan rollen. Dat moet je dus structureren, organiseren. We hebben vanochtend bij elkaar gezeten in het atelier. Twee trainees en ik ben er echt trots op. Ik kreeg het maandag ook pas onder ogen, maar die hebben de afgelopen twee weken keihard doorgewerkt. Die zijn langs al die verslagen gegaan, want we hadden zo'n rijkdom aan materiaal dat we nauwelijks er zelf aan toe kwamen om dat goed tot ons te nemen. Die hebben zeg maar, al die verslagen geanalyseerd op nog wat zijn nu de pareltjes, wat zijn prikkelende uitspraken. Dat wordt nu, die zeven perspectieven, wordt als het ware in een soort banner. En dit is echt nu ter illustratie. Dat wordt nu dus nog aangewerkt, terwijl ik hier sta. Is men bezig om dat toegankelijk, aanspreekbaar te ordenen. Zodat je zowel de empirie, hè, de deskundigheid van buiten, maar ook de dilemma's, de vragen die er dan achterweg komen, maar ook de verbeelding, dat je die op een toegankelijke manier ordent langs zeven perspectieven, zodat je ook gericht met ondernemers, met maatschappelijke organisaties, maar natuurlijk ook met gemeenten of waterschappen of wie dan ook, goed georganiseerd, goed voorbereid kunt zeggen, kijk, dit hebben wij opgehaald, dit is waarover we met u in gesprek willen. En uiteindelijk, of uiteraard, niet uiteindelijk, uiteraard komt dat ook voor u allemaal beschikbaar, maar dat wordt nu dus geproduceerd, dat materiaal. Nou, dit is even het voorbeeld van circulaire economie. Daar ziet u ook een paar citaten die we dan gebruiken. En daar rechts ziet u als het ware de voorbeelduitnodiging, dan wel een banner die je aan de muur zou kunnen hangen, zodat je ook illustreert wat dat thema dan inhoudt. En het blijft een continue worsteling, omdat je dan keuzes moet maken uit al die rijkdom, uit al dat materiaal. Wat breng je wel naar voren en wat niet? Maar wil je mensen nog kunnen aanspreken. Willen mensen nog informatie tot zich nemen, dan moet je naar aansprekende vormen van communicatie. En dit, zeg ik nu, is ook wat wij voor het eindproduct voor ogen hebben. We hebben steeds gezegd, we willen geen dikke rapporten. Tuurlijk blijft al het materiaal in bijlagen digitaal ontsloten voor u allen beschikbaar. Dus er wordt helemaal niks weggestopt van wat er is gezegd of opgehaald. Maar uiteindelijk helpen we u niet door zo'n stapel papier hier op uw bureau te leggen. We helpen u volgens mij als we naar eer en geweten die ordening gaan doen. En u zo objectief waardevrij mogelijk teruggeven hoe zaken in de regio door verschillende partijen met alle nuances die daarin zitten is ontvangen, hoe daarover gesproken is. Ja, ik heb hier nog een tweede voorbeeld. Het gaat over duurzame energie. Die klik ik door, want het is ook echt ter illustratie bedoeld. Regiovorming, nou, dat is eigenlijk al meteen een beetje een antwoord op die vraag. Daar zie je als het ware al de subregio's daaruit springen. Ruimte voor initiatief. Dit is de laatste, voorzitter. De rode draden. Ja, anders dan wordt het wel heel... Nee, ik heb hier nog eentje met planning daarnaast, sorry. Dit zijn de rode draden zoals we ze nu eruit hebben gehaald. Ja, dit is voor een belangrijk deel ook op 20 april al aan bod gekomen. Dus neem het even tot u. Als er nog vragen over zijn, dan gaan we daar graag op in zo meteen natuurlijk. En dit is dan echt de laatste, de planning. Want we hebben nu nog zo'n 5-6 weken. Even uit mijn hoofd, 15 juni is volgens mij de overhandiging. 29 juni heeft u dan uw dialoog als staten over wat we hebben opgehaald. Het richtinggevend gesprek. Er gaat veel meer gebeuren hoor. Er worden de redactieleden, zoals we ze noemen, die gaan ook echt mensen bellen, die gaan mensen bezoeken. We hebben daar ook ondersteuning bij om dat te organiseren. Maar dit zijn ook de wat grotere sessies die hebben we hier opgezet. En dan heeft het ook een beetje een richting met hoe de agenda de komende weken is gevuld. En vanochtend hadden we het team voor het eerst weer compleet bij elkaar. En dan merk je dat mensen en blij waren dat ze even een pauze hadden, maar ook met heel veel genoegen en trots terugkijken. Dat mensen ook zeggen, ik ben er trots op dat ik onderdeel ben. Iemand van het waterschap die in ons team zit, die zei, ik ben echt trots dat ik hier namens het waterschap aan mee heb mogen werken. Dus dat is wel, dat is ook, denk ik, kapitaal wat je opbouwt. En nu is het zaak om dat in de regio, met de regio, verder te verdiepen, verder te bespreken. En dan hoop ik dat wij over 5-6 weken, nee, dat hoop ik niet, dat gaan wij doen. Dat wij u een fantastisch resultaat kunnen overhandelen. En dan bent u aan zet om daar politiek mee te gaan bedrijven. En dat zal ik van gepaste afstand gaan volgen, voorzitter. Dank u.
Dank u wel voor deze toelichting. Er zijn misschien toch nog wel even wat punten die na de vragen hoeven. Mevrouw Staalman, en ik zag de heer Platen daarna.
Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag omtrent het vervolgproces wat bij ons nog in de sheet staat. Daar staan ateliersessies met specifieke onderwerpen achter. Daar zijn die zie ik hier niet meer in terug. Zijn die dan specifiek gekoppeld aan de steden waar ze gehouden worden of is dat een toevalligheid?
Wilt u dat ik meteen antwoord of eerst de...
Ja, doe maar.
Ja, nee, we gaan per thema heel gericht met, wat ik al zei, ondernemers, maatschappelijke organisaties, gaan we die dialoog aan. Ik heb hier met name de wat grotere publieksessies. Je wil mensen ook de kans geven die gewoon wat bredere interesse hebben. Zeggen, wij willen ook meepraten. En we hebben het voornemen om in alle gemeenten en het waterschap ook daar... Het zou gek zijn als je met die partners niet die dialoog aan gaat. Dus op die drie niveaus, als het ware, gaan we die gesprekken organiseren. En dat is enerzijds dus op thema's met betrokkenen heel kleinschalig de diepte in. En wat grootschaliger, wat breder, toegankelijk voor een breder publiek ook.
En ik neem aan dat bij de eerste op 23 mei de nieuwe bibliotheek dat Almere moet zijn, hè? Die staat er niet bij, maar dat is de enige die we nog missen. Ja.
Ik durf daar mijn hand voor in het vuur te steken, ja.
Almere dus. De heer Platen.
Het ziet er inspirerend uit, moet ik zeggen. Dat allereerst. Mooi om het enthousiasme van de ateliermeester te blijven zien. Dat continueert zich ook. Dat kan ook best wel eens een heel goed teken zijn. Ik had nog wel puur een informatieve vraag, hoor. Want ja, u gaf al aan van ja, die kaartjes. Denk erom, dat is illustratief, dat is nog allemaal in de maak. En een paar van die kaartjes zag je ook al de regio's of de netwerken. Misschien is dat wel een idee, dat is ons al eens eerder gezegd. Ja. Hè? Nieuwe netwerken die we op moeten zoeken. Maar ik zag, nogmaals, het kan best wel gewoon illustratief zijn geweest. Maar ik zag de relaties, de pijltjes, de rode streepjes richting Amersfoort en Utrecht zag ik op de kaart niet terugkomen. Ja, puur informatieve vraag is, heeft dat een bepaalde reden? Of misschien kunt u er iets over zeggen?
Daar wil ik graag iets over zeggen. Maar dit is precies het. Het is echt work in progress. Dus we hebben vanochtend afgesproken, deze week nog gaan de inhoudelijk verantwoordelijke directeuren met degene die dit beeldmateriaal maakt op tafel. En ik doe dan nog met Dennis de laatste check daarop. Is dit ook, doet dit recht aan, zeg maar, de empirie eronder? En dat is dus. Goed, ik ben blij dat ik hier sta, hoor. Maar dat is ook het risico van zo open met elkaar zijn. Terwijl het werk wordt gedaan, zeg maar, ben ik hier u aan het vertellen waar we staan. En dan heb je inderdaad. Nou, ik zie dat u het begrijpt, maar. Ze zitten er nu letterlijk aan te werken. Ja.
Nog een vraag.
Ja, de tweede inhoudelijke vraag is waar in deze provincie, hè, we hebben net ook op een ander agendapunt over kerntaken gehad. Ja, mobiliteit, bereikbaarheid, hè, dat blijft altijd een belangrijk thema. Zullen onze achterbannen ons ook heel kritisch over nakijken. Waar ergens zal dat opgevangen worden? Kunt u daar iets van zeggen? Als je kijkt naar de 7 perspectieven.
Ja. Daar kan ik al iets van zeggen. Want natuurlijk hebben wij daar het over gehad ook en over nagedacht. Ook met de deskundigen van buiten. En dat zijn inderdaad de nuances die u hier nu terugziet. Hè. En ik heb nog in mijn achterhoofd, misschien moet je nog voor deze dingen waarvan je zegt, ja, maar daar verwacht je toch iets op. Dat je toch even ook adresseert waarom ze niet in een van de perspectieven terugkomen. Deze specifiek, daar zeggen de deskundigen van. Ja, autonome auto's, die technologie en zo, het gaat allemaal een keer komen. Maar de ene zegt, over 5 jaar is het zover, en de ander zegt, het gaat nog minstens 30 jaar duren. En dan wordt het dus een heel, ja, een beetje ongrijpbaar gesprek. Dan kun je wel allerlei scenario's gaan uitwerken. Maar we hebben dus gezegd, de actie nu op precies dat thema is, blijf het volgen. Maar het is dus van een andere orde dan die andere thema's, want die zijn er gewoon. Die doen zich nu al buiten voor, als het ware. En uiteindelijk moet je een keuze maken. Maar het is wel, wat dat maakt mij weer scherp, van ja, dan zul je dus wel de argumenten of transparant moeten maken hoe die afweging is gemaakt. Dus ik schrijf hem meteen even op. Ja. Nou ja, dat was bijvoorbeeld ook met veiligheid en adaptatie. Nou, dat hadden we ook met de atelierraad. En daar zit de dijkgraaf dus bij. Die hadden we er eerst ook ingestopt, hè, in een eerdere fase. Zo van ja, het is bijna ondenkbaar dat je, juist in deze provincie, dat je er niks mee doet. Maar iedereen die daar verstand van had, die we daarover over spraken, zei ja, maar weet je, het is gewoon op orde. Dus er komt ongetwijfeld weer een nieuwe ronde investeringen over vele jaren, waarbij je met je primaire keringen misschien weer aan de slag moet. En dan moet je wel goed nadenken over wat wil je dan, hoe doe je dat? Maar het is in de kern geen issue waarbij je nu een heel interessant gesprek kan voeren. En het was onze eigen hiccup, als het ware, van ja, maar er niks over schrijven is het ook een beetje gek. Maar omdat de dijkgraaf zei, nou, dat snap ik, dus weet je, doe dat in 2 zinnen en maak er geen zelfstandig thema van. Anders ga je toch een gek gesprek organiseren. Als iedereen die er iets van vindt zegt, van, ja, maar dat is toch prima eigenlijk, hebben we op orde. Nou, maar dan moet je wel verantwoorden waarom je er zo mee omgaat.
Dank u wel. Ik zag de heer Bogert, mevrouw Papma en de heer Hopster. En ik kijk nog even verder rond, zijn er nog mensen met vragen? Zo niet. Dan geef ik het woord aan de heer Bogert.
Dank u wel. Ik heb een informatieve vraag over de vervolgbijeenkomsten, de meetups. Dat zijn eigenlijk brede bijeenkomsten waar ook burgers en ondernemers welkom zijn. Hoe gaat u ervoor zorgen dat niet alleen de gebruikelijke partners, zeg maar, die je altijd al ziet bij dergelijke bijeenkomst zijn, maar ook de ongebruikelijke partners?
Ik sta open voor suggesties, voorzitter. Nee, dit is de ambitie die wij delen. Dus laat ik daar gewoon helder over zijn. Wij willen niks liever dan die mensen die je misschien niet altijd ziet of te spreken krijgt, die willen wij ook spreken. Wat we gaan doen, zo hebben we het vanochtend afgesproken. We gaan dus echt gewoon mensen opbellen. Gewoon, als een soort callcenter, zeg maar. En die gaan we ook bevragen, natuurlijk wel gericht, hè? Niet zomaar uit van laten we die bellen. Maar die mensen gaan we ook vragen, heeft u nog iemand in uw netwerk die hier misschien ook mee bezig is? Of waarvan u zegt, oh die is interessant. Dus we proberen op die manier letterlijk, vanuit wel de mensen die je kent, ja daar moet je toch mee beginnen. Zeg maar die buitenring en daar weer een buitenring van. Nou, zeg maar het lijntje terug te rollen naar de mensen die je misschien wat minder snel spreekt. Of die wat minder snel naar een sessie komen. En ik sta echt open, graag zelfs, voor welke suggestie dan ook. Zowel in aanpak als namen natuurlijk. Maar dit is waar we nu op uit zijn gekomen. En ik denk dat een hele gefocuste, to the point manier is om... Ja, weet je, Flevoland was dan weer het voordeel. Het is ook niet dat je met 10 miljoen mensen zit. Hè. Dus ik denk dat als je met 10 mensen gaat bellen en die vragen ook stelt, heel doelgericht, dat je ook wel snel redelijk wat mensen kunt bereiken. Maar ik kan u niks beloven. Alleen dat we dat gaan doen en ook willen.
Nou, misschien is een heel ouderwetse methode ook gewoon bekendheid geven via krant of iets dergelijks. Ja. Via de media. Ja, dat is heel ouderwets. Ja. Maar het wordt nog steeds gelezen, ja.
Ik schrijf hem toch even op. Ja, huis- en huiskrantjes, ja, die worden goed gelezen. Daar ben ik helemaal met u eens. Ja.
Mevrouw Popma. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Sorry. Ja, ik had er eigenlijk ook een vraag over. En die ligt ook op dat vlak. Hoe wordt daar publiciteit aan gegeven? Want we willen toch uiteindelijk een zekere mate van burgerparticipatie hiermee bereiken. Ik vind het in ieder geval al een heel goed idee om het 's avonds te doen gezien. Nou ja, hoe Flevoland in elkaar steekt qua bevolking. Heel veel mensen werken buiten de provincie. Dat was mijn eerste opmerking. En een aantal vragen over de perspectieven. Ik begrijp de benoeming van deze 7 perspectieven. Daar kom ik niet aan. Maar wat ik me wel afvraag is, bijvoorbeeld, ik denk aan toerisme, recreatie. Hartstikke belangrijk, daar doen we het heel erg goed in. Mis ik hierin? Onderwijs noemde u wel even, maar staat er niet bij. Het bedrijfsleven aan zich. Ik denk ook aan begrippen als ruimtelijke planning en milieuvraagstukken. Ja, oké, duurzame energie staat erbij, maar dat vind ik niet terug. En in een omgevingsvisie en de taak van de provincie ten opzichte van ook weer gemeenten en dergelijke in bestemmingsplannen. Heb ik daar toch een bepaalde verwachting van? Ik denk ook aan begrippen zoals thema's geluid, bodem, grond, natuur, water. Waar blijft dat in? Waar kan het is, dan vind ik het toch nog vaag, zeg maar. Maar misschien hoef ik me daar helemaal geen zorgen over te maken en zit het voldoende in al die perspectieven. Daar wou ik het even belaten.
Dank u wel.
Ik ga uiteraard toch proberen een brug te slaan in de zin van dat al die elementen die u noemt, die komen natuurlijk terug. Als je het hebt over toplandbouw, dan heb je het ook over bodem. Ik ga niet alle voorbeelden die u gaf zo langslopen. Maar waar wij ons op hebben gericht, en dat is denk ik, en in die zin ben ik ook wel heel blij met die vraag, want dat is voor mij dus een vanzelfsprekendheid geworden, maar misschien maak ik die te weinig expliciet. We hebben echt gericht geprobeerd te kijken naar wat is nu de samenhang der dingen, zonder dat je alles met alles verknoopt en het een onontwarbare brei wordt, hè? Want dan kun je met niemand nog een gesprek voeren. Maar een gesprek over de bodem as such, daar loopt niemand warm voor. Ja, een paar specialisten. Maar als je het hebt over de bodem as such van de bodem in Flevoland, als die gaat dalen of hij raakt uitgeput, wat doet dat met je toplandbouw of met je natuur of met je waterhuishouding? dan ga je meer vanuit een systeemperspectief als het ware een vraagstuk benaderen. Dus die perspectieven, die hebben we ook steeds geprobeerd uit al die rijkdom van die gesprekken, want we hebben gesprekken over bodem, toerisme, recreatie gehad. Maar we proberen het zeg maar op een systeemniveau. Wat is nu de samenhang der dingen en wat zijn dan logische verbanden? En dan komen dus al die dimensies komen echt aan bod. Maar ja, dat is ook weer een beetje natuurlijk de handicap als je in 10, 15 minuten ja, 7 perspectieven moet toelichten. Dan kun je ze niet allemaal uitfileren, zeg maar. Maar het is misschien niet een bevredigend antwoord op uw vraag, maar dat is wel wat mij helpt om te expliciteren. Wij zijn echt op zoek naar die systeemverbanden. En dus als ik dan toch even pak die regiovorming, dat is toch voor heel veel mensen een eye-opener geweest. Ook van gasten uit Flevoland die er waren. De acceptatie dat je onderdeel bent van een ander, een groter subsysteem, wat buiten de provinciegrenzen voor een belangrijk deel zich afspeelt, hè, waar ook beslissingen worden genomen. Dat geeft een andere blik, en dat kun je nog steeds heel zelfbewust doen, over je positie in dat grotere geheel. En inderdaad, in welk netwerk? En hoe werkt die woningmarkt dan? En is de woningmarkt West een heel ander dan in Oost? Ja, en wat betekent dat? Dus al die meer sectoraal getinte vragen komen dan ook aan bod, maar wel vanuit die systeemblik. En dat is ook heel lastig om dat goed voor het voetlicht te brengen. Maar in die zin beschouw ik het ook als een aanmoediging om dat nog beter te gaan beschrijven. Ja, want ik ben inderdaad nog steeds heel enthousiast. En trots, vereerd dat ik hier een rol in mag hebben. En ik was, dat vind ik ook gewoon leuk om dat met u te delen. Ik was een paar dagen terug bij een collega gedeputeerde van een andere provincie. En die was toch nieuwsgierig naar, wat zijn ze daar nou aan het doen? Dus dat, het, ik weet niet of de gedeputeerde dat herkent, maar of die daar ook wel zo op wordt bevraagd. Maar u bent dus wel iets aan het doen. Wat, dat is niet de reden waarom u het doet, maar het is toch wel mooi dat anderen denken van, hey, er zijn ook al mensen die zeggen van, dat atelier moet je gewoon openhouden. Daar gebeurt het. Daar moet je de gesprekken met stakeholders blijven voeren. Ja. Sorry, ja. Ik liet me een beetje gaan.
Het roept gelijk weer allerlei ideeën op, maar daar zullen we niet op doorgaan. De heer Hopster, pak nog het woord.
Ja, voorzitter, ik heb één perspectief wat nader bekeken. Dat is demografische ontwikkeling en met name het laatste stukje en vergrijzing. Het lijkt alsof die demografische ontwikkeling voorsorteert, hè, dat hoofdstukje op vergrijzing. En dat is iets wat ja, het enigszins somber maakt. Is het ook inderdaad zo bedoeld om het zo te stipuleren of is dat toevallig?
Nee. Nee, voorzitter, daar kan ik heel helder over zijn, want wij proberen, en dat valt niet altijd mee, omdat mensen ook natuurlijk associaties hebben bij woorden, maar vergrijzing zien wij veel meer als gewoon een neutraal iets, hè? Dat staat gewoon te gebeuren. En het is van ons uit in ieder geval op geen enkel meer bedoeld als positief dan wel negatief. Nee, het is gewoon iets wat op afkomt en er zitten ook heel veel kansen in. Dus aan welke kant wil je gaan staan? Er zijn, nou ja, daar ga ik toch weer midden diepte in. Er zijn ook mensen die hebben gezegd, nou, je kunt hier, je kunt het ridiculiseren, maar ik geef het toch als voorbeeld, omdat het is langsgekomen. Het feit dat je hier in een paar steden, Lelystad is daar een voorbeeld van, gescheiden verkeersstromen hebt en veel ruimte. Iemand kwam het atelier binnen en die zei, ik zie hier opvallend veel mensen met rollators. En toen zei iemand, ja, dat is toch logisch, want hier kun je met een rollator je nog prettig bewegen. En dat ontstond toch toen een gesprek over van, liggen daar ook kansen? Nou, het is niet aan mij om daar een beleid op te gaan maken of zo. Maar het zijn wel van die kleine opmerkingen die blijven hangen. Dat ik denk, misschien kun je er iets mee. Maar dat gaan we ook ontdekken in de komende fase.
Dat waren de vragen. Prima. Ik zag nog één vingertje van de heer Platen tot slot.
Ja, dan toch. U plant een beetje energie over. De heer Hopster deed dat ook. Want vergrijzing, en dan komt gelijk het woord rollators en wheelchairs. Ja. Er stond toevallig, ik lees uiteraard Time, om een beetje over de grenzen van Flevoland heen te kunnen kijken. Hè. Dat begrijpt iedereen wel. En daar stond ook op dat tot op heden eigenlijk nog geen regio, nog geen bedrijf, serieus met de kansen van vergrijzing om is gegaan. Hè. Omdat bij die 50, 55 plus, daar zit iets van 70, 80% van de koopkracht. En die mensen die schijnen niet alleen in rollators meer te willen zitten. Die doen meer. Die zijn modebewust. Die zijn trendy. Die pikken high-tech op. Dus ik zou niet somber... Ik hoor er zelf trouwens ook bij, zoals onderhand. En ik zou er niet al te somber over zijn. Dat is punt één. En we zouden ook al voorlopen als we vergrijzing is serieus namen. Ik moet opschieten. Laatste vraag die ik heb, die is een beetje procesmatig. Is, ja, wat verwacht de projectgroep, wat verwacht de ateliergroep van die gesprekken met de gemeentes? Onze ervaring is, wij zijn met z'n allen ook communicatie. En onze ervaring is dat als je de gemeentes ingaat, de gemeenschap ingaat, dat de mensen al vrij snel concreter gaan worden. Hè? Wat bedoel je nu? Wat betekent dit nu voor ons, et cetera? Ja. En ik ben nieuwsgierig hoe wat jullie verwachten en hoe jullie daarmee om zullen gaan.
Dat dilemma hebben wij natuurlijk ook onderkend. En hebben we vanochtend ook met de mensen die dus ook daadwerkelijk die mensen gaan bellen en benaderen en op zoek naar de unusual suspects gesprekken over gevoerd. Waarbij men ook tot inzicht kwam, ja, maar als ik die persoon ga bellen of die ondernemer, die kan ik wel In drie perspectieven kan ik daar een gesprek mee voeren. Dus het is heel de tijd weer aan de ene kant open blijven. Hè, van ga nou gewoon dat gesprek aan. Maar ook durven zeggen, ja, maar ik wil met u over dit onderwerp praten. En dat we kunnen mensen niet dwingen om met ons te delen wat wij hopen dat ze delen. Dus dat is continu, als het ware, dat dilemma gewoon maar, ja, dilemma's kun je niet oplossen, daar moet je mee leren omgaan. Dus wij zullen in die gesprekken, ik hoop dat mensen hun best willen doen, hè, om de abstractie en het lastige van in een systemen denken en verbanden zien, dat ze dat met ons willen aangaan. Maar als mensen dat niet lukt, dan moeten wij onze stinkende best doen om dat wat ze wel te vertellen hebben te linken aan waar wij mee bezig zijn. Dat is ook een beetje professionaliteit wat je van redacteuren mag verwachten natuurlijk. Dat zijn doorgaans goed opgeleide mensen met een hoop bagage. Die moeten die brug kunnen slaan. Ja, en de een lukt dat beter dan de ander. Maar volgens mij trekken we, dat vind ik wel belangrijk, we trekken aan hetzelfde eind van het touw. We willen nu echt die mensen, die ondernemers in de provincie, die willen we op deze vraagstukken horen. En dat moet niet een academisch gesprek worden. We willen juist horen hoe het met die mensen gaat en die ondernemers, wat die mee worstelen. En aan onze opgave om dan bruggen te slaan tussen de wat meer abstracte, misschien academische werkelijkheid, en u dan te voeden op wat dat zou kunnen betekenen. En stel, dat voorbeeld heb ik vanochtend ook gebruikt. Hoe komt het eindproduct er dan uit te zien? Hè? Dat vraagstuk van die regiovorming. Of dat je echt empirisch onderbouwd verschillende regio's hebt waar je bij hoort als provincie. Dat is zo keihard door echt topdeskundigen van planbureaus, van universiteiten bij ons binnengebracht. Dat wij vinden, en dat zijn we hier volgens mij al lang eens. Hè? Ja, dat is zo evident, dat wordt een perspectief. Stel nu dat in de provincie, ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar stel nu dat in de provincie iedereen die wij spreken zegt, wij zien het heel anders. Dan vind ik het onze opgave om mensen aan de ene kant te voeden met, ja maar kijk, dit hebben we opgehaald. Hè? Dus ze zeggen niet, oh ze zien het anders, dus het gesprek is klaar. Dus dan gaan we de confrontatie in positieve zin aan. Maar blijven die mensen of gemeenten of maatschappelijke organisaties dan toch zeggen, ja, voor ons is dit geen thema, dan gaan wij u terugkoppelen. De deskundigen zeggen, het is evident een thema, daar moeten we iets mee. Maar in de provincie zijn er nog maar bar weinig mensen die dat ook zien. En dan is het aan u om te beslissen, is dan de volgende actie dat gesprek voortzetten, of er overheen walsen, of zeggen, nou ja, wij zitten er voor die burgers en hun waarheid is onze waarheid. En laat de deskundigen maar elders hun boodschap brengen. Dat is niet aan mij. Dus wij gaan nu proberen zo oprecht mogelijk de opbrengst van die gesprekken terug te geven. Zodat u gericht op al die thema's kan zeggen, maar dan is hier de goede actie misschien het gesprek voortzetten. En hier is de goede actie misschien ons netwerk uitbouwen. En hier is de goede actie misschien wat meer kennis over technologische innovaties naar ons toe halen. En dat wordt voor u ook, denk ik, er is niet één helder antwoord straks. Dat kan op die verschillende perspectieven, kan steeds een andere actie vanuit het provinciehuis ontstaan. En daar bent u dan weer aan zet. Dat lijkt me fantastisch. Ja.
Dat dachten we al. Dank u wel. Voor nu, in elk geval voor deze presentatie en even ja, ons meenemen in wat zich afspeelt in het atelier. Dat betekent dat er heel veel gebeurt op dit moment, hebben we helemaal gehoord. En dat ook de komende weken er nog volop gedraaid gaat worden. Nou, dan zijn we natuurlijk alleen maar weer heel nieuwsgierig naar hoe dat vervolg gaat krijgen. En in die zin gaf u ook aan, er staat ook een planning uitgestippeld dat wij op 15 juni de rapportage in ontvangst mogen nemen. Vervolgens gaan wij op 22 juni daarover in de vorm van een tafelsessie op ons voorbereiden op het debat, zeg maar het richtinggeven wat op de 29 juni. Dus dat is even de marsroute zoals we die hebben afgesproken. Daarbij hoor ik u ook al een beetje zinspelen op, digitaal is alles beschikbaar, dus maar we gaan geen meters papier opleveren. Dus die hebben we ook in onze oren geknoopt. Dus dat zijn we ook zeer benieuwd naar wat daar uiteindelijk ons gaat bereiken op die manier. En dan denk ik dat we voor nu even goed bij zijn gaan praten over de ontwikkelingen rondom de Flevo-perspectieven. Hartelijk dank en tot de volgende keer. En daarmee ook dit onderwerp kunnen afsluiten op de agenda. En dan kunnen we door naar de volgende. Agenda punt 7. En dat is de derde wijziging op de verordening op de fysieke leefomgeving. En dat is een beeldvormende sessie. En bij de stukken heeft hij een factsheet aangetroffen met de bijlages. En het betreft een presentatie met ook nog een tafeltjesessie. En mevrouw Yvonne Schuttevaar, die is inmiddels al naar voren gelopen, die gaat ons daarin meenemen. Stel ik zo voor. En zij is even aan het zoeken. Maar dat komt helemaal goed. Ja, daar is die. En dan geef ik u graag het woord.
Ja, goedemiddag allemaal. De beeldvormende ronde inderdaad over de derde wijziging van de verordening voor de fysieke leefomgeving. Hè. Even kijken. Deze had ik daar nog bij nodig, anders kom ik niet verder. Ja, dat is hem. Even, ik ga u even kort meenemen voordat we aan tafeltjes verder gaan praten. Even terug naar waarom we dit allemaal in gang hebben gezet. Vervolgens even ingaan op de evaluatie die heeft plaatsgevonden, de discussie die in PS is geweest en vervolgens de ontwerpwijzigingsverordening die u allen heeft ontvangen. En even natuurlijk wat praktische informatie over de indeling van de tafels en een vervolgproces. Ja, die praktische informatie hoort er ook bij natuurlijk. In 2012 is de huidige verordening voor de fysieke leefomgeving 2012 vastgesteld. In dat proces is een toezegging gedaan om de verordening te evalueren. En dat omdat u allen het terugdringen van regels een belangrijk onderwerp vindt. Maar bovendien is ook een evaluatiebepaling in de VFL zelf opgenomen. Hè. Dat is even gemakshalve de afkorting die ik aan die verordening geef. En daarin staat dat elke 5 jaar de verordening geëvalueerd zou moeten worden. Nou is die in 2012 vastgesteld. De toezegging die was uit 2012, dus hoezo na 5 jaar. De oorspronkelijke verordening die dateert uit 2007. Dus al met al kom je dan wel weer op die 5 jaar uit. In 2012 dus die toezegging. In 2013 is daarvoor een startnotitie opgesteld. Die is in het najaar van 2013 ook met u besproken. En naar aanleiding daarvan zijn er zijn er vragenlijsten opgesteld en uitgezet, toegezonden aan overheidsorganisaties, belangenorganisaties, instellingen. Maar ook de standaardpublicatie natuurlijk in de huis-aan-huisbladen mocht niet ontbreken. Zodat ook iedereen in de provincie maar zou kunnen reageren die dat zou willen. Daarnaast is ook een benchmark uitgevoerd met de verordening die de provincies Drenthe en Overijssel hebben. Dat zijn net als onze verordening voor de fysieke leefomgeving gebundelde verordeningen. Daar heten ze omgevingsverordening, maar in essentie staan dezelfde onderwerpen erin. Die verordeningen die waren op dat moment al, hadden al een dereguleringsslag achter de rug. Dus aardig om daarmee het vergelijk te doen. Doen we het dan zo slecht of valt het dan wel mee? De resultaten van die evaluatie, van die benchmark, zijn uiteindelijk gebundeld in een verslag terechtgekomen. En dat verslag heeft u begin 2014 gehad. Ik ga even heel lekker snel door de tijd, hè? Anders komen we er niet, hè? We moeten natuurlijk wel aan de tafeltjes terechtkomen vandaag. Het resultaat van die evaluatie is, kort gezegd, dat er eigenlijk, nou, bijna niemand kan ik wel zeggen, heeft gereageerd op de vragenlijsten. Er is uiteraard wel gereageerd. Volgens mij Dronten heeft gereageerd, de gemeente dan, het waterschap heeft gereageerd. Maar er zijn eigenlijk geen individuele burgers die de gelegenheid hebben genomen om de vragenlijst ingevuld te retourneren. Daar kun je natuurlijk verschillende kanten op denken van, nou, ze vinden het niet zo interessant. Dat kan, ze hebben er niet zoveel mee te maken. Dat kan ook, maar het kan ook gewoon zijn dat de VFL de juiste regels bevat en kennelijk niet te lastig of te vertragend werkt. Er zijn natuurlijk wel wat verbeterpunten aangereikt, met name door de overheidsorganisaties die wel hebben gereageerd. En dat ging met name over administratieve lasten en proceduretijden. De benchmark is apart gedaan en dat is natuurlijk een bijzondere juridische aangelegenheid, hè, om die drie verordeningen naast elkaar te leggen en te vergelijken. De conclusie is wel geweest dat onze VFL regelarm is. Qua aantallen, qua omvang heeft de VFL het minste aantal artikelen, minste aantal woorden. Bovendien lijken er weinig overbodige regels in te staan. Dus al met al heeft dat het resultaat opgeleverd dat de VFL in grote lijnen eigenlijk wel de juiste regels bevat. Zo min mogelijk en de juiste, dus doeltreffend en effectief. Gelet op de opmerkingen die door de overheidsorganisaties door middel van de vragenlijsten zijn teruggekomen, is toen wel geconcludeerd dat het verstandig is om in een volgende wijziging die opmerkingen mee te nemen. Die opmerkingen die mee te nemen in de volgende wijziging van de verordening, dat was op dat moment in 2014 voorzien een tweede wijziging. Het idee was dan ook om het resultaat van de evaluatie daarin mee te nemen. We zitten natuurlijk nu met de derde, dus ergens is dat niet gelukt. En de reden waarom dat niet is gelukt is omdat er politiek de wens bestond om de resultaten van de evaluatie met u ook te bediscussiëren. Dat is gedaan in 2015 in de commissie Ruimte en Leefomgeving, hè, met u. En in die discussie is ook de wens van PS meegenomen om te kijken of er niet verder gedereguleerd zou kunnen worden. En wat is dan deregulering, hè? Dat weet u natuurlijk allemaal, maar ik vertel het toch nog even, want dan gaan we weer even mooi de trechter in. Het is verminderen en vereenvoudigen van regels. Nou, dat is natuurlijk redelijk eenvoudig. Schrappen we her en der een regeltje en dan is het klaar. Maar zo simpel werkt het uiteindelijk niet. Want uitgangspunten bij het maken van verordeningen is wel dat een verordening het beleid volgt. Dat betekent ook dat de inhoud van beleid bepalend is voor de inhoud van een verordening, van regels. Want met regels willen we gedrag beïnvloeden. Je wil met bepaalde vormen van regels zorgen dat andere overheidsinstanties, instellingen, burgers op een bepaalde manier iets doen, zodat het provinciale beleid wordt bereikt, de doelstellingen worden bereikt. Aan de andere kant, gewoon regeltjes weglaten, wat heel makkelijk is, zorgt niet automatisch ook voor regeldrukverlaging. Hè? Regeldrukverlaging, of regeldruk, Dat zijn de administratieve lasten die mensen hebben om iets van de provincie gedaan te krijgen. Het invullen van aanvraagformulieren, het doen van onderzoeken, het leveren van nog meer informatie, zodat uiteindelijk zij iets kunnen doen, waar wij vaak ook als provincie wel voorstander van zijn. Dus het doel is om die regeldruk te verlagen door de administratieve lasten te verlagen, maar ook door bijvoorbeeld de digitale dienstverlening te verbeteren. Want daardoor worden ook de administratieve lasten vaak minder zwaar ervaren. Dus uiteindelijk is de conclusie niet schrappen van regels om het schrappen, maar goed kijken naar waar zitten nou de storende regels. En hoe kan inzet van ICT leiden tot verbetering? Een voorbeeld van een hoofdstuk waarvan we zouden kunnen zeggen, nou, dat kan eigenlijk gewoon allemaal wel weg, is ons hoofdstuk over ontgrondingen. Daar hebben we een wet voor, hè, de ontgrondingenwet. Dus waarom zouden we nog een kop bovenop die ontgrondingenwet willen hebben? Dat is niet helemaal in lijn met onze provinciale gedachten daarover. Desondanks is dat hoofdstuk erin gebleven, omdat als dat hoofdstuk helemaal verwijderd, alle ontgrondingen vergunningplichtig zijn. En de regels die wij in de verordening hebben staan, die zorgen ervoor dat sommige ontgrondingen, de kleinere ontgrondingen, ook met een melding afgedaan kunnen worden en met een kortere proceduretijd doorlopen kunnen worden. Dus nou, dat is even een voorbeeld, hè, van schrappen kan, maar het gevolg is niet altijd beter. Regelrust is ook een uitgangspunt dat van belang is. Regels kunnen altijd veranderd worden, alleen instellingen, organisaties moeten wennen aan nieuwe regels. Zij moeten zich verdiepen in de betekenis daarvan en in de gevolgen ervan. En dat betekent vaak weer iets over de procedures die zij in hun eigen huis hebben afgesproken. En levert in eerste instantie dus vaak voor hen een extra zware administratieve last op. Dus regels die werken, daarvan is het idee om die ook gewoon met rust te laten. En een ander aspect waar we graag heel alert op willen blijven is het risicoregelreflex. Het is bijna niet uit te spreken, maar het is een automatisme dat als er iets gebeurt in de maatschappij, een ramp, iets anders waar we helemaal van ondersteboven raken, het automatisme om dan alles proberen dicht te regelen met nog meer regels stellen in verordeningen, in wetten, in nou, van alles wat we kunnen bedenken. Het is dus aardig om dat te onderkennen en op het moment dat er iets aan de hand is, niet meteen de verordeningen aan te passen, de landelijke regels aan te passen, maar goed, dat is een ander gremium. Te kijken hoe dat op een andere manier opgelost zou kunnen worden. Die discussie in PS, ja, daar zijn we. Dat is in 2015 geweest. Dat is gedaan aan de hand van factsheets. Die heeft u, als het goed is, allemaal opnieuw ontvangen. Daarin staan per hoofdstuk wat verschillende items opgesomd, waaronder, ik heb ze hier nog even herhaald. Belangrijk is misschien nog even het verschil tussen autonomie of medewind, tenzij u zegt van nou, dat weet ik eigenlijk allemaal wel. Wie? Nee, zal ik dan toch? Ik denk, ik kan hem overslaan. Autonomie, dat is eigenlijk zelfbestuur. Hè. Provincies hebben net als gemeenten een open huishouding. Daarmee dus een bevoegdheid om veel zelf te regelen. Zonder dat daarvoor een opdracht van de landelijke wetgever voor nodig is. Het mag alleen niet in strijd zijn met landelijke wetgeving. Zoals wetgeving op landelijk niveau uitputtend bedoeld is, dan kunnen we daar als provincie niet nog even iets anders van doen, meedoen. Aanvullend kan vaak wel, maar in onze VFL zijn bijvoorbeeld de hoofdstukken waarin autonome regels staan, de hoofdstukken over wegen en verkeer en over landschap, de borden in het buitengebied. Medebewind is dan dus ook gewoon uitvoering van landelijke wetgeving en soms ook internationaal, hè, voor zover die geïmplementeerd is in landelijke wetgeving. Landelijke wetgeving die een opdracht geeft tot medebewind. Enerzijds is dat gewoon uitvoering, heb je weinig ruimte. En soms hebben we ook wat meer ruimte en kunnen we daar heel veel beleidsvrijheid in verwerken. Dus dat is een verschil en dat is wel ook gepoogd in die factsheets per hoofdstuk te duiden. De rest spreekt denk ik voor zich, want ik ga niet herhalen wat er in de factsheet staat. Dus dat gaan we aan de tafels inhoudelijk op in. De discussie in PS heeft vervolgens geleid tot een bestuursopdracht. Hè. Ook in diezelfde maand in voltallig PS, februari 2015. Ik heb hem hier even herhaald. Het voorbereiden van een derde wijziging op basis van de factsheets. Kort door de bocht. Daarmee zijn we natuurlijk aan de slag gegaan in datzelfde jaar. Er is een werkgroep geformeerd. Marleen Brinke, Chris Meerman en ik hebben dat allemaal voorbereid. Maar niet met ons drieën. Want dat is niet te doen. Er zijn heel veel collega's binnen dit huis bij betrokken geweest. Maar ook bij de omgevingsdienst. Met die collega's hebben we dus ook gesprekken gevoerd. Om te kijken welke voorstellen er uit de factsheets te halen zijn. En wat er daarnaast nog onderzocht zou moeten worden. Hè, waar de kansen liggen om de VFL verder te dereguleren. En er zijn altijd een aantal quick wins die er dan ook nog even bij komen. Dat heeft geleid tot een hele lijst aan ideeën, voorstellen die verwerkt zouden kunnen worden. Die zijn uiteraard besproken met de portefeuillehouders. Dat is niet alleen gedeputeerde Lodders, maar ook gedeputeerde Stuyvenberg heeft een aantal beleidsthema's in de VFL onder zijn hoede. De ontwerpwijziging, ik ben er bijna, nog een sheetje of twee geloof ik, is vervolgens opgesteld, de ontwerpwijziging. Uiteraard samen met iedereen die daarbij betrokken is geweest, ambtelijk. De aanwijzingen voor de decentrale regelgeving zijn daarbij belangrijk, omdat het nodig is om dat wijzigingen op een bepaalde manier te vorm te geven. Betekent dat het stuk aan zich vaak niet helemaal goed leesbaar is. Daar heb je vaak de oorspronkelijke verordening bij nodig, maar dat is niet anders. Het uitgangspunt voor die ontwerpwijziging waren natuurlijk de factsheets met de voorstellen, de kansen en daarna de geïdentificeerde quick wins. Dit heeft geleid tot een ontwerp dat is vastgesteld door GS in februari van dit jaar. En dat ontwerp is ter inzage gelegd zonder dat daaraan voorafgaand een inspraakrijpheidstoets bij u is gedaan. Die keuze is gemaakt omdat de ontwerpwijziging naar het oordeel van GS voldoende past binnen de bestuursopdracht en geen hele gevoelige onderwerpen lijkt te bevatten. Vervolgens is de inspraak geweest in februari en maart, zijn geen reacties op ontvangen. We zijn inmiddels bezig geweest met het omvormen van het ontwerp naar een definitief voorstel. En ten opzichte van het ontwerp wat we zo meteen gaan bespreken, zijn er altijd nog wel weer wat ambtelijke, ambtshalve wijzigingen die wat technisch-juridisch van aard zijn. Maar die ziet u in de volgende ronde vanzelf langskomen. De setting van de tafels, want nu is het dan echt zover, hè? We gaan aan de slag. We gaan u informeren in drie tafels over de inhoud van de ontwerpverordening.
Mag ik eerst nog een duidelijke vraag stellen? Of niet?
Dat mag.
Dank u wel. Ik moet heel erg de neiging onderdrukken om te vragen allerlei concrete onderwerpen waarom die niet zijn gedereguleerd, maar dat laat ik even rusten. Goed, ja. Wat mij opvalt is zeg maar één uitgangspunt is dat de verordening volgt beleid. Dan zien we in het beleid van het omgevingsplan dat er heel gedifferentieerd voor van alles en nog wat regels zijn opgesteld. Ik noem maar visie op werklocaties, volgens mij is er visie op hoe we met recreatiewoningen omgaan, het gebruik ervan. Alleen het komt dan weer verder niet terug in de verordening zelf, terwijl je bij andere provincies vaak wel ziet dat die allerlei regels daarvoor hebben opgesteld. Is daar een reden voor? En mijn tweede vraag is eigenlijk van bij die evaluatie de insteek is deregulering en daar ben ik het van harte mee eens. Alleen zijn er nou ook nog onderwerpen te sprake gekomen waarvan we zeggen eigenlijk hebben we lacunes in onze verordening zitten dat er onderwerpen aan toegevoegd zouden moeten worden, terwijl die er nu niet in zitten. Dat zijn even mijn twee vragen.
De visie op werklocaties en andere visies die er bestaan, toerisme, recreatie noemde u ook, hè. Het is heel erg afhankelijk van de inhoud van het beleid, welk instrument daar goed bij past. Niet alles hoeft in een verordening voor de fysieke leefomgeving terecht te komen. We hebben ook een algemene subsidieverordening met nadere regels van GS eronder om te zorgen dat toerisme en recreatie gestimuleerd wordt. Dat is niet iets om in deze verordening te verwerken. Bijvoorbeeld die visie op werklocaties, dat is een wat meer ruimtelijke ordeningsvisie. Gelet op de bestuurlijke verhoudingen hier binnen de provincie is steeds gemeend dat dergelijke RO-onderwerpen niet in deze verordening thuis horen. Maar als het anders nodig zou zijn, dan zou dat kunnen. En of er onderwerpen missen? Ik weet ze zo niet. Maar wellicht dat u dat zo meteen aan de tafels zou kunnen vertellen. Dan toch maar even naar de tafel.
Nou, ik zie dat de heer Boshuizen nog wat een vraag. Maar,
hier ook alweer.
En ook alweer. Ja, en ik wil even inderdaad even toch even een kort signaal afgeven. Dat we natuurlijk zo meteen nog aan de tafeltjes genoeg gelegenheid is om eventuele vragen. Het kan zijn natuurlijk nu dat er wat verhelderende informatie nodig is. Dan wil ik daar zeker nu even de gelegenheid voor bieden. En kijk dan even naar de heer Boshuizen.
Ja, en dat wil ik eigenlijk ook graag plenair doen. Want toen ik naar je zat te luisteren hiervoor, toen zei je tot 2 of 3 keer, zei je van...
Voorzitter, zou de heer Boshuizen willen vragen om in de microfoon te spreken?
Er is nauwelijks respons. Toen had ik eerlijk gezegd een beetje medelijden met je.
Oh.
Want dan ga je afvragen, voor wie werk ik zo hard? Bij de kern van mijn opmerking is, we praten hier over zaken die de burger hooguit op zijn gunstigst beschouwt als, dit is een ver van mijn bedshow. En dat brengt mij tot de opmerking. Zou je je niet moeten beperken tot een veel duidelijker, gerichtere informatie over de onderwerpen die hier staan en die voor sommige burgers van groot belang zijn, voor anderen weer helemaal niet. Dus beperking, en daar koppel ik meteen de vraag aan, wanneer lukt het dan ook in die informatieoverdracht om dat afschuwelijke ambtelijke jargon eens buiten de deur te zetten?
Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed hoe ik hierop zal reageren, meneer Boshuizen. Nou, iedere suggestie voor het doen van een andere informatievoorziening lijkt mij welkom aan de tafelzetting. Dus als u daar input voor heeft, graag. Ambtelijk jargon, dat is soms onvermijdelijk. Wij doen ons best, ik doe mijn best om dat zoveel mogelijk te vermijden. Maar dat lukt niet altijd.
Ik geef even de heer Lodders ook even het woord.
Ja, voorzitter. Ik denk dat er de afgelopen periode ontzettend hard gewerkt is om deze verordening te herzien en te dereguleren. En als er weinig respons is, dan kun je daar een paar conclusies uit trekken. Een van de conclusies die de heer Boshuizen trekt is van voor wie doe je het. Maar ik constateer wel dat het gevolg is van een bestuursopdracht die ook door uw staten is gegeven, waarin de wens heel nadrukkelijk tot uiting is gekomen van we moeten naar deregulering. En je kunt ook een conclusie trekken dat als er weinig respons is, dat we het op zich nog niet zo heel gek doen. En u zult ook zien, en dat kwam ook eigenlijk al uit de presentatie van Yvonne Schuttevaar aan de orde, van als je het vergelijkt, en ik heb ook al die vergelijkingen gezien in het voortraject met andere provincies, dan hebben wij echt een beleidsarme of een regelarme verordening. Maar dat wil niet zeggen dat je niet altijd moet kijken, en dat moet naar mijn idee ook een continu proces zijn. Ook na dit proces zullen we dat over een paar jaar weer moeten herhalen. Van zijn er nog regels die vereenvoudigd kunnen worden? En het gaat niet alleen om de regels vereenvoudigen, maar ook om de procedures te vereenvoudigen. En ik vind het voorstel van ontgronding, dat vind ik echt een mooi voorbeeld daarvan. En daar loop je inderdaad ook wel eens tegen problemen aan. Daar hebben we ook vanuit gemeente bijvoorbeeld wel input uit gehad van, nou ja, dat zou ik op een andere manier kunnen doen. Dus het is ook niet zo van, weinig respons is niet dat er geen respons is.
Nee.
Maar nogmaals, de kern is de bestuursopdracht die u als Staten, en de heer Boshuizen zat ook in de vorige periode al in de Staten, heeft gegeven aan GS om hiermee aan de gang te gaan.
Dank u wel. De heer Siepel.
Nou, voorzitter, mijn vraag betreft ook een beetje de totale omvang en meerdere van deze beleidsterreinen. Ik zal hem kort en bondig stellen.
We hebben de afgelopen jaren ervaren dat de verordening op de fysieke leefomgeving niet alleen in zichzelf werking heeft, maar ook in combinatie met onze leesjesverordening. En ik was benieuwd of er iets gezegd kan worden over zeg maar, de uitwerking van deze aanpassing, of die eventueel doorwerking zou krijgen in de leesjesverordening. En zeker voor wat betreft het bereiken van de beleidsdoelstellingen waarvoor we deze verordening opstellen.
Die opmerking die toen gemaakt is, inderdaad waar u naar verwijst, die is, hebben wij uiteraard ter harte genomen. Maar ik stel voor dat u die vraag stelt bij het tafeltje waar dat hoofdstuk aan de orde komt. En snel kijkend is dat gewoon ook tafel 1. Want dat gaat over de grondwateronttrekkingen, denk ik, met name waar u op doelt.
Dat is één van de voorbeelden. Volgens mij speelt het wel meer. Ook ja. Bij de landschapsverordening heeft dat, ook bij de reclames.
Ja.
Maar goed, ik wil hem gerust bij 1 stellen. Maar hij heeft zeg maar doorwerking ook op meerdere onderwerpen van de verordening.
Dat klopt. Inderdaad, laten we afspreken. Ik kijk even naar Chris Meerman, mijn collega die tafel 1 leidt. Dat daar de leesjesvraag aan de orde komt inhoudelijk. Dat speelt inderdaad ook bij ontgrondingen. Bij landschap die heeft op dit moment geen wijzigingen voorzien in de ontwerpwijziging. Daar lijkt me die even wat minder relevant. Maar dat de leesjesvraag even parkeren voor zometeen. Precies. Naar Chris Meerman. Nou, hij staat al even, hè, dus u heeft het allemaal gelezen. Het stond ook in de factsheet. We hebben een mix gemaakt van hoofdstukken, zodat ook per tafel niet alles heel zwaar is, maar het ook wat minder zwaar en wat luchtiger kan zijn op sommige onderwerpen. De naar onze mening, naar verwachting, meest interessante onderwerpen hebben we boven aangezet, maar wellicht ziet u dat heel anders en dan merken wij dat. Er komen zometeen aan de borden nog wat flappen te hangen waarin informatie staat overzichtelijk gerangschikt ter ondersteuning van het gesprek zometeen. En voordat we dan naar de tafeltjes rennen, even nog snel het vervolgproces. Het statenvoorstel dat u in juni ontvangt, dat zit volgende week dinsdag in GS. Dus even afwachten of dat doorgaat. En dan is het 15 juni oordeelsvormen en 19 juni besluitvorming. Dan stel ik voor dat we ons verdelen over de tafels.
En ja, misschien is het even goed om te melden dat iedereen komt aan elk tafeltje te staan.
Ja.
Zo heb ik het begrepen. Dus,
ja. Inderdaad, goede aanvulling.
Ja. Het is een relatie, inderdaad. We gaan rouleren. We hebben net even de koppen geteld. Toen zijn we 13 mensen, dus gemiddeld zo 4 per tafeltje, eentje 5. Dan hebben we een mooie evenwichtige verdeling. Dus we hoeven niet te gaan nummeren, denk ik. Maar als we daar een beetje zelf op letten, dan gaat het helemaal goed komen.
Dan is het idee om tafel 1 daarachter in de hoek.
Per tafeltje is inderdaad een kwartier ingeruimd. En ik zal even aan de bel trekken, met de bel luiden als het kwartier voorbij is. En dan is het changé.
Mooi.
Wij kunnen denk ik door, maar voordat we dit punt gaan afsluiten wil ik nog even bij jullie even checken of hiermee zeg maar de beeldvormende ronde voldoende is aan de orde is geweest. Ik zie wel instemmende knik. Ik had ook het idee inderdaad dat het op deze manier best wel leuk liep, zeg maar. Even iets meer diepgang op een aantal onderwerpen. Dus dat is wel positief. Volgende stappen. Kan ik even aangeven is dat op 15 juni aanstaande is de oordeelsvormende ronde over dit onderwerp. En daarna gaan we kijken op welke manier we dat op 29 juni in de besluitvorming gaan gieten. Dat zien we dan wel weer. Dus dat, we gaan het onthouden.
Dus dat,
ja, we gaan het onthouden. Ja. We gaan door met het laatste onderwerp van vanmiddag, maar nog niet helemaal, want de heer Laagland wil nog even iets vragen, zeggen.
Ik wilde toch even de opmerking maken dat ik het een fantastische voorlichting vond. En de complimenten voor degene die dat op deze enthousiaste manier gedaan hebben. En misschien dat gedeputeerde dat over zou willen brengen.
Dat zal ik overbrengen, voorzitter.
Dank u wel. Gaan wij door naar het volgende onderwerp en dat is de hernormering Knardijk. Er ligt een... Daar hebben we ook al eerder met elkaar over gesproken. Ook bij ons bezoek bij het waterschap is het al een keer aan orde geweest. Er ligt een statenvoorstel, hebt u aangetroffen bij de stukken. En dit was dan daarom ook een oordeelsvormend onderdeel. En beeldvorming was op 23 maart, even om het geheugen op te frissen. Dus dat, en mij betreft kunnen we het gaan behandelen. Maar kijk even naar de gedeputeerde of die misschien vooraf nog iets te melden heeft. Dat is niet het geval. Dan kijk ik de zaal rond en ik zie dat de heer Bouma graag het woord wil op dit punt. Gaat er gewoon.
Ja, maar eigenlijk niet als eerste. mijn collega heeft het voorbereid en die moest nu wezen bij economie. En die heeft mij zijn mail doorgemaild en het aardige van zijn voorbereiding is dat hij daar... Dat ik een soort multiple choice keuze heb uit. Ja. Dat weet ik niet.
We kunnen hem even op de beamer zetten.
Ik ga bij onderaan beginnen. als eerste willen we de complimenten.
Scenario 2 waar het om
gaat. Nee, dat kon ik er ook uit halen. Okay. Daar was geen keuze in. complimenten voor het gedegen onderzoek wat we hebben gezien. De dijk kent een rijke historie, het optimum van waterveiligheid en de overige functies. Anderzijds vormt een mooie uitdaging voor onze provincie, want bij onze provincie ligt het primaat. De hernormering is een provinciale taak, waarbij het mooie is dat de provincie en het waterschap het onderzoek hebben geïnitieerd. In de beeldvorming uitgekomen bij conclusie 2, optie 2, en daar kan het CDA prima mee uit de voeten. Maar er zitten wel financiële consequenties aan. Die zijn ook redelijk omvangrijk. Het legt een aardig beslag op de provinciale middelen. Ik denk dat we van deze dijk een mooie recreatieve dijk moeten maken. Als provincie het heft toch wel in eigen handen moeten houden. Want wij gaan er tenslotte over. En het CDA is er ook bepaald geen voorstander van om in de toekomst dit project uit te breiden tot iets ouds als een robuuste verbindingszone. Dus dat laten we het houden bij de dijk en wat bij de dijk hoort. En laten we dit project ook niet laten uitdijen in de toekomst. Dat was de CDA-bijdrage. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Platen en daarna de heer Siepel. De heer Van der Lin.
Ja, het voorstel, dat is eigenlijk conform ook de discussie die wij hebben gehad. En het ziet er gewoon goed en vooral ook verstandig uit. Efficiënt, de veiligheid goed gewaarborgd, efficiënte aanpak. En tegelijkertijd is er ook nog wat gebiedsontwikkeling, kansen voor gebiedsontwikkeling meegenomen. Dus hartstikke goed. We zijn blij met dit voorstel. Een vraag die we nog wel hebben in het voorstel, of in de achtergronden stond ook, de provincie blijft sturend hè, in die samenwerking over hoe we het proces verder gaan invullen. En ik was benieuwd of er op dat punt tussen provincie en waterschap op de een of andere manier nog hobbels verwacht kunnen gaan worden. En welke hobbels dat dan zouden zijn.
Dank u wel. Dan de heer Siepel van de ChristenUnie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ook voor de fractie van de ChristenUnie geldt dat wij ons prima kunnen vinden in het statenvoorstel voor zover dat betrekking heeft op de kiezende variant. De technische opmerking is dat het statenvoorstel wel heel veel beslispunten kent waarvan ik me afvraag of de staten zich er allemaal over hoeven uit te spreken. 7, ja. Maar goed, dat terzijde. Als motivatie geef ik daar ook mee van dat wij daarbij mee hebben laten wegen het advies wat de Algemene Vergadering van het Waterschap gegeven heeft. Van die dan toch feitelijk de eerste 7 zijn voor wat betreft de beoordeling van de waterstaatkundige achtergronden van de toekomst van deze dijk. met de VVD-fractie toch ook wel de vraag van wat dan de rol van de provincie in dat interactieve proces moet zijn. En ik zou er in ieder geval mee willen geven van dat we zeker niet moeten gaan sleuren, maar vooral mogelijk moeten maken datgene wat er van onderop op komt te borrelen. Toekomstige functies denkt mijn fractie ook vooral in recreatieve medegebruik. En mocht er nog een keer een kans komen om dat lelijke kunstwerk wat er bij de AC staat weg te halen, mag dat uiteraard ook.
Voorzitter. Dank u wel. Ik zie een interruptie van de heer Bouma.
Ja, ik ben het niet per se oneens met u, maar we moeten wel in oogschouw nemen dat we toch wel oppassen dat niet eenzijdig de rekening voor al dat moois uitsluitend bij de provincie terechtkomt. En daar moeten we wel een beetje attent op zijn, denk ik.
Ik wilde niet zo onbescheiden zijn om u te interruperen omdat u de bijdrage van iemand anders ervoor las. Maar een bijdrage van 40.000 euro op een begroting van jaarrekening die ruim 4 miljoen overhoudt, ziet mijn fractie in ieder geval nog niet als een stevige aanslag op de provinciale middelen, zoals u dat zojuist hoorde. Volgens mij nemen we nu een besluit, althans gaan we nemen over een proces waar de provincie een rol in heeft. En als u aangeeft dat de CDA-fractie niet op voorhand gebiedsontwikkeling een rol voor de provincie ziet, dan kan ik daar niet anders als kennis van nemen. Volgens mij is die vraag pas aan de orde op het moment dat er mooie plannen komen. En dat we daar de deur niet voor openzetten, geef ik al aan door te zeggen van dat het vooral van onderaf moet komen. En dat is onderdeel van het proces. En dat doen we samen met het waterschap. En laten vooral heel veel terreinbeheerende organisaties of maatschappelijke organisaties of individuele ondernemers of particulieren met goede voorstellen komen van wat je met dit deel van Flevoland kunt doen. En dit deel van Flevoland, dat zeg ik dan misschien een beetje gemakkelijker, want uiteindelijk is die Knaardijk is een wezenlijk onderwerp deel van de landschapsstructuur van Flevoland. Het is een icoon, ook in waterstaatkundig opzicht. En voor veel mensen ook een herkenbaar punt in onze provincie. En daar mag je dan ook als provinciaal bestuur mag je daar best trots op zijn. En als je dan zo'n proces ingaat, dan ben ik best benieuwd naar de ideeën die daarvoor zijn. En dat het 40.000 euro kost, nogmaals, daar kan onze fractie zich best overheen zetten.
Ook mijn fractie heeft uiteraard helemaal geen probleem met die 40.000 euro, maar wijst erop dat zo'n proces wellicht uit de hand kan lopen. En daar hebben we het over en niet over de 40.000 euro.
Zag ik straks de heer Bogert en de heer Boshuis en dan mevrouw Papma en dan de heer Van der Linden. En dan ga ik weer opnieuw kijken, want anders onthoud ik het niet meer.
Dank u wel, voorzitter. Ook de SGP heeft kennis genomen van het voorstel, inclusief het advies van het waterschap hierover. Scenario 2 lijkt ook een vrij logische keuze. Dus wij kunnen ons daarbij aansluiten, al was het alleen maar omdat de regionale keringsfunctie die de dijk nu al heeft, daar voldoet hij al niet aan. En het kost enorme investeringen om weer op die functie terug te krijgen. Plus het risico wat je daarbij loopt dat de primaire keringen om Flevoland heen wel eens verlaagd zouden kunnen worden. Dus wat dat betreft was de optie om de Knaardijk als regionale kering te behouden niet echt een optie. En uit die andere twee hebben we wel nog even getwijfeld, maar ja, uiteindelijk is het ook een beetje kapitaalvernietiging om die dijk helemaal te verwijderen en daar verder niks meer mee te doen. We hebben ook kennis genomen trouwens van de discussie die bij het waterschap nog even heeft plaatsgevonden. Ik heb een verslag doorgenomen. En een van de opmerkingen, en daar kan ik me op zich wel bij aansluiten, is dat je eigenlijk zeg maar de integrale kostenafweging mist. Ik heb de kostenonderbouwing die ter inzage ligt, heb ik doorgenomen. En er wordt inderdaad een onderbouwing gegeven voor de kosten, voor het versterken van de dijk. Maar wat je eigenlijk ook zou willen is, omdat financiën een van de afwegingscriteria is natuurlijk, dat je wilt weten van nou, hoeveel kost het nou om de dijk zoals die nu is in stand te houden. En wat kost het om de dijk helemaal te verwijderen? Dan heb je een volledige inzicht in de financiële situatie van de verschillende opties. Die hebben we nu niet en dat was ook eigenlijk wel de kritiek van een van de partijen in het waterschap. Daar kunnen we ons op zich wel bij aansluiten. Maar desalniettemin gaan wij ook wel voor scenario 2, instandhouding voor evacuatie. Dan met betrekking tot het maatschappelijke proces wat gestart gaat worden. Daar wordt de provincie leidend in en dat is op zich goed. Ik kan me helemaal aansluiten bij de woorden van de heer Bouma over de voorwaarden dat het absoluut geen ecologische, robuuste verbindingszone mag gaan worden. Voor de rest vind ik alles prima. Maar laat het vooral inderdaad een bottom-up proces zijn. En Ik heb kennis genomen van de partijen die allemaal bij betrokken worden. Mij is niet helemaal duidelijk of echt alle belanghebbende partijen, zeg maar, die om het gebied gevestigd zijn, ook worden meegenomen in het proces. Maar ik zou dat advies wel willen meegeven van betrek alle grondeigenaren die direct aan de Knaardijk wonen daarbij. Misschien hebben die goede ideeën en oplossingen en niet alleen de terreinbeherende organisaties. En tot slot nog het punt van dat lelijke kunstenobject op de Knaardijk. Daar kan ik me helemaal aansluiten bij de woorden van de heer Siepel. U kent ook het SGP-standpunt hierover. Nu we toch nagaan denken over nieuwe invulling. Alsjeblieft verwijder dat onding, zou ik zeggen.
Dank u wel. Dan de heer uit mijn hoofd, de heer Van der Linden. Of toch wel de heer Boshuizen. Ik twijfel even. Ja, de heer Boshuizen dan.
Dank u wel. Ja, voorzitter, dit is in feite een bestendiging van de situatie zoals die gegroeid is. En daar zijn wij blij mee. En wij vinden ook dat in de praktijk eigenlijk ook al sprake is van een ecologische verbindingszone. Immers, de gebieden sluiten naadloos bij elkaar aan. En wat mij betreft zou ook het recreatief gebruik nog versterkt kunnen worden als er sprake zou kunnen zijn van recreatief verkeer over de hele lengte van de dijk. Ik ben namelijk een van de gelukkigen die destijds nog gebruik heeft gemaakt van het bereiken van Lelystad via die dijk. En dat, ja, daar heb je altijd nog nostalgische herinneringen aan, zal ik maar zeggen. Nou, dit is een landmark wat we niet moeten missen. En dat we daar op dit moment enig geld voor beschikbaar hebben, is prima. En in de toekomst zouden we ook open moeten staan om meer landmarks aan te leggen, juist op dit gebied, omdat het recreatief steeds belangrijker wordt. Ik denk dus aan wat meer kunst op de dijk.
Dank u wel. Dan was mevrouw Papma aan de beurt. Maar die, ja. Ik laat het aan u beiden over.
Dank u wel. Ja, we zijn het ook eens met het statenvoorstel en de keuze die uit het overleg tussen provincie en waterschap is voortgekomen. Scenario 2 voorziet in de mogelijkheid om gebruik te maken van evacuatie als dat aan de orde zou zijn. We hebben een gloeiende presentatie gezien, gloedvolle presentatie gezien van iemand die het had over de droom voor de Knaardijk. Dat sprak mij persoonlijk zeer aan. Ik heb ook de hoop dat dat oude plaatje gekoesterd wordt, wat de heer Boshuizen ook even aanhaalt. Ik heb daar ook nog gereden en ik zie daar grote mogelijkheden in. Ik denk dat het heel belangrijk is voor de identiteit van Flevoland om dit soort plekken te koesteren en ten volle te benutten. Wat betreft de beslissing om die buitendijk te benutten, daar heb ik toch eigenlijk, ja, dat is natuurlijk goed. Maar ik blijf toch altijd een beetje zitten met het gevoel van, je weet niet echt wat de toekomst brengt. En we krijgen toch te maken met een veranderingen in het klimaat. En dat zal veroorzaken dat er schommelingen komen in of veranderingen komen in de zeespiegel en de meerspiegel. Ja, en ook al verzekert iedereen mij, ons ervan, dat dat geen gevolgen zal hebben voor dit gebied. Ja, heb ik toch altijd het gevoel van, we moeten daar toch wel heel erg goed en alert op letten en alert op zijn. Dat wil ik toch eventjes zeggen. Dank u.
Dank u wel. De heer Van der Linden.
Uiteindelijk toch. Nu de primaire keer rondom Flevoland voldoende beschermen, vervalt de status van de Knaardijk als waterkering. En met het voorstel om de Knaardijk in zijn huidige staat toch in stand te houden, zodat er bij een eventuele evacuatie wat tijd gewonnen kan worden. Bij een evacuatie kan de SP instemmen.
Dank u wel. Dan zag ik mevrouw Baks en daarna mevrouw Staalman.
Dank u, voorzitter. We hebben een hele duidelijke presentatie gehad de vorige keer hierover en we kunnen instemmen met alle besliste punten. We begrijpen ook waarom er voor scenario 2 is gekozen. We zouden daar wel graag in terugzien dat er wat meer ontwikkelingsruimte voor natuur in meegenomen wordt, zoals je dat toch weer iets meer ziet in scenario 1. En wij zien juist wel wat in de Knaardijk als ecologische verbinding. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Staalman, GroenLinks.
Ja, dank u. Alles is al wat al gezegd. Wij sluiten ons zeer zeker bij de Partij voor de Dieren aan in deze. En ik vind het kunstwerk uitermate interessant wat er staat. En ik zie dat graag gehandhaafd. En ook de ecologie is natuurlijk voor GroenLinks een mooi idee om dat daar uit te breiden op de dijk. Dank u.
Dank u wel. De heer Laagland.
Dank u wel, voorzitter. 50PLUS gaat voor opperste veiligheid, dus ook waterveiligheid. Dat staat ook in ons en ook heel prominent in onze verkiezingsprogramma. Flevoland ligt op bepaalde punten 5 meter onder NAP, dat is niet niks. En wetenschappers, aan de linkerkant hier is het ook al een keer gezegd, zitten er wel eens naast. Maar behalve klimatologische omstandigheden en dat soort rampen, moet je tegenwoordig wellicht ook nog rekening houden met sabotage en aanslagen, dat soort zaken. We zitten daar een beetje in een spagaat, want scenario 3, normering, kost tientallen miljoenen, lees ik. En ik zou de gedeputeerde willen vragen, ik denk dat ik iets gemist heb of zo. Is er ook ergens een berekening van wat het scenario 3 zou gaan kosten, wat het daadwerkelijk zou gaan kosten? Dus niet tientallen miljoenen, maar ergens een wat groter, beter bedrag. Misschien dat ik het gemist heb, hoor. De slapende Knaardijk onderhouden, dat kost op deltahoogte, dat kost veel geld. Maar een polder onder water lopen, dat kost volgens mij mega veel geld meer. En het is juist die rare spagaat dat je die afweging moet maken tussen de kans dat en dat vele geld wat ermee gemoeid zal maken. Dus ik ben even benieuwd naar het antwoord van de gedeputeerde. Dank u wel. En overigens, ik kijk altijd met veel genoegen naar het kunstobject als ik daar langs kom. Ik kom daar gemiddeld 4-5 keer per week langs en dan denk ik, wat een prachtig kunstobject. Dank u wel. Toen ik in 1969 opa verteld geregeld gelegerd was in Kampen, ben ik volgens mij ook regelmatig over die dijk gereden vanuit Hilversum. En met veel genoegen. Aan de ene kant de polder, aan de andere kant het water.
Dank u wel. Dan de heer Wiegertjes, PvdA.
Ja, zoals u wellicht al gemerkt hebt, ben ik niet van de wet van klets. Vorige keer met de presentatie was het ons al duidelijk. We vinden prima voorstel, wat ons betreft kan daarna een stuk zijn.
Helder, dank u wel. Dan zijn inderdaad alle fracties aan de beurt geweest. Ik geef het woord aan de gedeputeerde.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor een aantal mensen die al een leeftijd hebben dat ze nog echt over de dijk van Harderwijk naar Lelystad hebben gereden. Die leeftijd heb ik niet, maar ik heb wel heel lang bijna tegen de dijk aangewoond. En over het met veel plezier. En toen ik jong was heb ik niet beseft dat die dijk natuurlijk ook iets te betekenen had voor veiligheid. Als kind speel je op zo'n dijk en dat heb ik ook vaak gedaan. En zeker in de winter als het gesneeuwd had, is dat natuurlijk prachtig om daar vanaf te glijden met de slee. En tegenwoordig gebruik ik de dijk. Ik woon er nu wat verder vandaan voor iets anders. Ik fiets er vaak langs en ik hoor meer mensen vanuit deze commissie die dat ook wel eens doen. En je kunt daar inderdaad prachtig fietsen. En ik had op mijn Facebook laatst ook een mooie foto gezet hoe dat je dan ook van de uitgestrektheid van de polder kunt genieten. Dus ik denk, wat zei? Nee, dat was niet de drone. Dat was echt met mijn telefoon op de fiets. Maar dat geeft wel aan, deze inleidende beschouwingen, dat iedereen wel iets heeft met deze dijk als Flevolander. Los even van de veiligheid, maar dat het ook echt wel een icoon is. Die hoort bij de cultuurhistorie van Flevoland.
Voorzitter, mag ik een interrumperende vraag stellen?
Over dit al?
Hoor ik nou in de woorden van de gedeputeerde dat hij eigenlijk ook vindt dat de fietsverbinding ook over de sluis, over de hoge vaart, lage vaart, moet worden doorgetrokken zodat ze door kunnen fietsen daar?
Ja, voorzitter, ik fiets regelmatig die dijk en ook echt de dijk helemaal. En dan fiets ik ook gewoon over de sluis en je kunt daar prima overheen. En ik zal het u nog sterker vertellen, er is nog toch geen pers bij. Een paar jaar geleden toen ik even niet kon fietsen, ben ik zelfs met mijn quad daar overheen gereden. Dus dat geeft ook aan wat de breedte van die... Van dat fietspad is, maar je moet wel een klein stukje om fietsen inderdaad. Maar misschien is dat ook iets wat uit het maatschappelijk debat gaat komen. Voorzitter, ik hoor brede instemming met betrekking tot scenario 2. Behalve bij de heer Laagland, die toch nog wat twijfelt van, wegen de kosten nou op, om die, het niet maken van de kosten nou op tegen de veiligheid zo. Interpreteer ik de vraag maar eventjes. Op de eerste plaats liggen die kosten ter inzage. Dat is het zevende beslispunt, hè, waar we geheimhouding voor vragen. Ook op verzoek van het waterschap of mede op verzoek van het waterschap. En je praat dan inderdaad over enkele tientallen miljoenen. Dat is natuurlijk niet helemaal tot in de finesse uitgerekend wat dat zou kosten. De vraag is ook wat er gaat gebeuren als we toch zouden besluiten om daarin te investeren. Los van de vraag wie dat gaat betalen. Want zowel het waterschap als de provincie zouden dat natuurlijk niet direct op kunnen hoesten, dat geld. Levert dat ook de discussie op met het Rijk. Die zegt, dan gaat zeggen van nou als jullie die dijk toch gaan versterken. Dan kunnen wij onze primaire keringen wel wat minder aanpassen. En dat betekent dat het Rijk er dan, ik zeg niet met een koopje, maar toch wel veel goedkoper van afkomt. En dat de kosten voor de investering in de Knaardijk dan bij de regio komen te liggen. Ik denk dat dat een onwenselijke situatie is. En bovendien denk ik dat we met elkaar meer gebaat zijn dat die primaire keringen, en dat lees je ook in het advies en ook in het advies van het waterschap, dat die primaire keringen echt op orde zijn. In plaats van dat we de Knaardijk als zodanig weer gaan opknappen. En er moet echt heel veel aan gebeuren. Ik ga dat niet tot in detail, maar vroeger lag er bijvoorbeeld, dat weet ik dan nog wel, dat hij ook bekleed was met keien. Die zijn op een gegeven moment weggehaald. Als je hem echt weer op orde wilt brengen, moet dat allemaal weer teruggebracht worden. Dus dat is echt een enorm kostbare operatie. En vandaar, en ik constateer nogmaals dat een meerderheid van de commissie in kan stemmen met scenario 2 en dat ook de voorkeur heeft van het college. Als het gaat om het maatschappelijke proces, voorzitter, er zijn er verschillende opmerkingen over gemaakt. Het college is van mening dat het kansen biedt voor gebiedsontwikkeling, maar je moet dat wel dat proces doorgaan. En ik hoor sommigen, ik noem het maar even links en rechts, al wat voorschotten nemen op die discussie. Ik hoor de heer Bouwman zeggen van geen grootschalige ecologische verbinding. Aan de voor mij rechterkant GroenLinks en Partij voor de Dieren, die willen dat juist weer wel. Ik vind dat we daar hier geen keuze over moeten maken. Ik heb daar zelf ook wel een mening over, maar ik vind juist dat maatschappelijk proces daar een antwoord op moet geven. En er zijn veel meer mogelijkheden dan alleen dat soort verbindingen, groot of klein. Ik denk ook aan toerisme, recreatie, mogelijkheden. Ik heb al eens gezegd, van leg die dijk vol met zonnepanelen, dan doe je ook nog iets aan duurzaamheid. Zo zijn er tal van ontwikkelingen mogelijk. En ik vind dat we dat maatschappelijk proces echt de ruimte moeten geven, alvorens wij, voordat wij daar zelf keuzes in maken. En het zal dus ook zo zijn dat wij met een aantal van die keuzes bij u terug zullen komen, omdat die wellicht niet passend zijn binnen het provinciaal beleid, of dat daar toch investeringen voor nodig zijn. En die kunt u dan op dat moment ook op de merites beoordelen. Ik kan me ook voorstellen dat u ook een keer bij dat maatschappelijk proces betrokken wilt zijn. Daar is op zich niks op tegen. We doen dat samen met het waterschap. We trekken dat samen. De provincie, leest u ook in het voorstel, wil graag voorzitter zijn van die stuurgroep. Dat lijkt me ook wenselijk, omdat we toch wat meer als onafhankelijke partij daar tegen aan kunnen kijken in plaats van het waterschap. Maar het is wel zo dat de partners die belangen hebben daarbij, en dat zijn de gemeente, want de dijk ligt in twee verschillende gemeenten, Lelystad en Zeewolde. Dat zijn de natuurbeherende organisaties, maar dat zijn ook de boeren die grond hebben aan die dijk. Die horen daar uiteraard bij uitgenodigd te worden. En ik weet niet of dat we nou iedere boer daarbij uitgenodigen, maar we hebben wel een organisatie als LTO die de boeren vertegenwoordigt. Dus hoe dat precies vormgegeven gaat worden, dat moeten we nog even zien. Maar we zullen dat zo breed mogelijk oppakken. Even kijken. Ja, volgens mij heb ik daarmee alle vragen wel beantwoord. Ze waren meer opmerkingen dan echt vragen. Ja, de heer Bogert inderdaad heeft nog een vraag gesteld over de integrale kostenafweging. Wat de andere dingen zijn. wat de andere kosten zouden zijn, hè, van het weghalen van de dijk. Nou, het is niet zo als scenario 1 gekozen zou worden dat die dijk dan in één keer weggaat. Maar dan is het veel meer die dijk niet meer onderhouden en dan zakt die vanzelf wel in elkaar. Om het maar even heel huiselijk te zeggen. Dat zie je op het oude land ook wel gebeuren. Hè. Dan is er nog een streepje in het landschap. Ja, dat kost natuurlijk helemaal niks. Scenario 2, dan probeer je wel voor de evacuatie in stand te houden. Dus dat betekent wel dat die onderhouden moet worden. Exacte kosten daarvan weet ik niet. Maar dat hangt ook van wat komt er uit dat maatschappelijke proces. Want vaak kun je dan ook werk met werk maken. Het is zeker zo dat scenario 3 het allerduurste scenario is. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. In de aanvulling hierop, de gedeputeerde die gaf net aan, inderdaad, maatschappelijk proces, daar zou de SGP inderdaad ook graag betrokken bij willen blijven. Dus wilt u ons periodiek op de hoogte stellen van de voortgang van het proces? En inderdaad, als er echt dingen gewijzigd moeten worden, komt u vanzelf wel, maar graag ook inderdaad periodiek op de hoogte houden.
Dank u wel. Ik beschouw het ook even meteen als tweede termijn, uw inbreng. En mevrouw Papma heeft denk ik ook nog iets voor de tweede termijn.
Ja. Wat bedoelt u met werk met werk?
Nou ja, op het moment dat je iets aan die dijk gaat doen om het toegankelijk te maken voor recreatie en toerisme. Die dijk die dreigt dan inderdaad toch in elkaar te zakken. Dan kun je twee dingen met elkaar combineren waardoor je kosten kunt besparen. Snapt u? Ja, nou ja, ik kan, ja. Het kan het niet beter uitleggen. Nou ja, er zijn allerlei mogelijkheden. Nee, die dijk heeft gewoon zijn onderhoud nodig. Om in stand te houden zoals die nu is. Hè, want dat is scenario 2. We willen hem niet weg laten zakken tot een streepje in het landschap. Maar als je daar dingen aan die dijk gaat doen, dan kun je dat combineren met het in stand houden van. Dat bedoel ik met werk maken.
Nou, fijn dat dat is opgehelderd. Ik zie nog de heer Bouma voor de tweede termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, gedeputeerde, voor de beantwoording. Uiteraard heeft ook CDA er niets op tegen dat er creatief nagedacht wordt over wat gaan we met die dijk doen. En dat daar een heleboel gremia bij betrokken worden. Maar goed, het signaal wat ik heb willen afgeven van wij zien het niet zitten om daar grootschalige ontwikkelingen te laten gebeuren. Dus we willen ook graag wel betrokken worden bij dit proces. En misschien is het toch niet onverstandig om bij dat hele proces als provincie toch ook een paar criteria neer te leggen. Van nou, binnen die criteria zien wij daar kansen voor ontwikkelingen. Misschien toch niet onverstandig.
Nou ja, volgens mij is het belangrijkste criteria dat we de dijk in stand willen houden voor evacuatie. En om dat doel te dienen. Dat is voor mij wat op dit moment het belangrijkste criteria. En verder vind ik dat je zo'n maatschappelijk proces gewoon zijn gang moet laten gaan. En uiteindelijk zullen daar keuzes uit voortkomen. En dat zijn misschien keuzes die je op de korte termijn kunt maken en keuzes die je op wat langere termijn kunt maken. Dat kan te maken hebben met dat je niet overal met iets tegelijkertijd bezig wil zijn en dat je zegt van nou dat doen we dan pas over 10 of 15 jaar omdat we er dan aan toe zijn. Het kan ook zijn omdat je op dat moment het geld nog niet hebt en dat je daar eerst voor moet sparen. Maar ik zou het maatschappelijk proces en de creativiteit die eruit komt niet direct willen beperken omdat je daar financiële kaders of anderszins kaders aan mee wilt geven. Dan denk je dat je het maatschappelijk proces tekort doet.
Dank u wel. Ik kijk nog even verder of er nog mensen zijn die voor een tweede termijn nog iets willen inbrengen. Zo te zien niet. Dan is hiermee denk ik voor... Ja, ik ben... De griffier houdt me helemaal scherp. Dus dat is helemaal goed. Dan zijn we denk ik hiermee tot de afronding gekomen van de inhoudelijke bespreking. En hebben we één belangrijke punt, zeker uw toezegging die dat opgemaakt is, dat voor het maatschappelijk proces... Dat hier de commissie daarbij betrokken zou worden.
In die zin dat wij de Staten op de hoogte zullen houden van het maatschappelijke proces. En een keer uit zullen nodigen om ook mee te praten. Die toezegging wil ik wel doen. Het lijkt me onverstandig dat als je een maatschappelijk proces met partners aangaat, dat je als Staten dat proces ook mee wilt beïnvloeden. Volgens mij is het ook aan jullie, voor jullie heel interessant om te kijken wat eruit komt en daar dan vervolgens beslissingen over te nemen.
Nou, met deze specificatie is de toezegging helemaal duidelijk. En kijk ik even rond, want dit stuk gaat nu vervolgens door naar de besluitvorming. Ik doe even een schot voor de boeg. Ik proef het als een hamerstuk. Nee, de heer Laagland wil het als een bespreekstuk van 50+. Dan noteren we dat. En... Kunt u misschien heel even de microfoon gebruiken?
Met eventueel de mogelijkheid dat ik na overleg met mijn fractiegenoot toch zeg dat het een hamerstuk kan worden.
Met die kanttekening noteren we dat als zodanig. En op dit moment geleiden we hem door als bespreekstuk. Daarmee is dit punt, agendapunt 8 van de hernomering Knardijk, ook tot afronding gekomen. En kunnen we door naar de rondvraag. En begin ik aan de linkerkant. Kijk ik rond. Niet. Andere kant. De heer Siepel, geef ik het woord.
Ja, voorzitter, het is inmiddels een jaar geleden dat wij met deze nieuwe commissie begonnen zijn. Ik denk dat er heel veel goed gaat, maar ik zou het ook wel eens aan de commissie willen voorstellen of het niet een idee is om zo richting de zomer ook op een informeel moment met elkaar gewoon eens, zeg maar, ons eigen functioneren te bespiegelen. En dat hoeft helemaal geen hele uitgebreide status te hebben, maar dat we eens met elkaar gewoon nadenken van nou, hoe gaat het, hoe vinden we dat we ons eigen werk als commissie doen en wat voor plannen zouden we kunnen maken om dat in de toekomst misschien nog beter te doen.
Dat is een voorstel van de heer Siepel. Daar wil de heer Bouwma gelijk op reageren.
Ik vind het een goed voorstel, maar ik stel ook voor om dat van herfst of eind van het jaar even te doen, omdat deze commissie, gezien de onderwerpen die we hebben, eigenlijk een beetje traag op gang gekomen is. En als wij straks lekker hebben kunnen functioneren met de omgevingsvisie, lijkt het mij ook beter.
Planning, voorzitter, is mij om het even. Het gaat me vooral om het, zeg maar, het feit van dat we ook naar onszelf willen kijken. En als dat op een geschikt moment komt, of als de agendacommissie denkt van nou, we hebben nu een gelegenheid die zich daarvoor aanbiedt, want niet een al te volle agenda, laten we er nog eens een half uurtje of drie kwartier achteraan plakken voor zelfevaluatie.
Ik kan me zeker vinden in het voorstel van de heer Siepel. Ik ben er ook altijd voorstander van. Niet als doel op zich, maar toch gewoon eens even met elkaar kijken van hoe varen we nu. Wat gaat goed, wat kan beter. En ik sluit me aan bij het voorstel van de heer Bouwma om daar nog even iets meer tijd voor te nemen. Maar dat wij als agendacommissie daar met een voorstel willen komen. Maar goed, ik wil ook nog even graag even andere fracties horen of zich daarin kunnen vinden. Ik zie D66, VVD. Ja, ik herken, ik zie allemaal instemmende gezichten. Dan gaan we dat organiseren. Daarmee zijn we tot, is de rondvraag ook rond, zullen we maar zeggen. En komen we tot het einde van deze vergadering, deze commissie. Allemaal goed gewerkt vanmiddag. Dank voor jullie inbreng en aanwezigheid en tot de volgende keer.